X&O's, de NBA-podcast van Friends of Sports. Het is al eind maart, het klinkt ongeloofwaardig, maar het is wel zo. En dat betekent dat de NBA-playoffs al over 3 weken beginnen. Dat is ongelooflijk snel. We gaan er ook genoeg over praten. Over 3 weken is er de NBA Playoffs Preview, zoals elk jaar. Maar wat ook snel gegaan is, is de verkoop van onze hoodies. Ligt hier de X&O's hoodie. Die is al zo goed als helemaal uitverkocht. Hij is er nog in medium en small. Een paar exemplaren nog maar. Dat zocht ik, een paar exemplaren in de kleinste mate. Maar in large en extra large is die helemaal uitverkocht. Maar er is heel goed nieuws, want je kan die vanaf nu opnieuw bestellen in L, in XL, maar ook in XXL. Dus ook de net iets grotere maat kan je erbij bestellen. Er was wat vraag naar, dus we hebben ervoor gezorgd dat die ook beschikbaar is. Dus als je nog geen hoodie hebt en je wil die heel graag hebben, wacht dan niet. Ga naar midfor.be, bestel die in welke maat je ook nodig hebt en zie dat je een eentje te pakken krijgt. Want het is opnieuw een heel beperkte oplage. Het was niet gefaked toen we dat vorige week zeiden. En in 3 dagen waren de grote mate weg. Dus wacht niet te lang. Zie dat je het te pakken krijgt. Hij zit goed. Het is warm genoeg. En het is een hele schone, als ik het zelf. Dus midfor.be, daar kan je de X&O's hoodie bestellen. Voilà, ik ga die even terugleggen. Op zijn plaats op tafel. En dan ga ik het hebben over waar we het vandaag over moeten hebben natuurlijk. Over basketbal. Want nog een match of 9 à 10, denk ik, voor elke ploeg. En dan beginnen de playoffs. Eerst de play-in, dan de playoffs. En er moet nog heel wat beslist worden. Zeker voor de seeding. Daar staat nog niet heel veel vast. Maar intussen gaat het dagelijkse leven in de NBA wel gewoon verder. En ook in de komende 3 weken gaat dat het geval zijn. Om daar vandaag met mij over te praten, hebben we eindelijk nog eens het bezoek van de hofnar van X&O's. Frederik de Bakker, welkom.
Merci, Dennis.
Het is heel lang geleden dat je hier gezeten hebt.
Ja, het is lang geleden, maar ik zie dat uw woonkamer er nog altijd zo uitziet. Alleen vind ik wel dat je je was wat had mogen opruimen voordat ik hier toe kwam.
Ik zal hem even op de achterkant leggen. Oh, heb je hem al besteld, Frederik? Dat is de vraag.
Ik had er eigenlijk op gehoopt dat ik bij wijze van betaling dat keer zou krijgen.
Je bent vergeten.
Vandaar dat ik op voorhand dus de vraag om XXL's had.
Ben je vergeten dat ik daar ook nog altijd allemaal vrijwillig doe? Al 9 jaar op rij? Allee, dus betaling.
Het wordt tijd dat die mannen van Midfor u af en toe een beetje geld toesteken.
Ik zal heel blij zijn als ik af en toe eens mensen met die hoodies hier rondlopen. Dat zou ik effectief supercool vinden.
Dat zou wel, dat geloof ik.
Het is, klinkt zo onnozel, want ik vind het altijd belachelijk als mensen dat zeggen, maar die podcast is ergens wel nog altijd mijn kindje. Ik ben er 9 jaar geleden mee begonnen. Mm-hmm. Gewoon uit volle goesting doe ik nog altijd zo. En dat we dit dan hebben kunnen maken.
Ik wou dat ik kon zeggen dat ik hetzelfde gevoel heb bij mijn onnozele podcast, maar dat is niet het geval.
Mijn gedacht, een hoodie van mijn gedacht.
Er zijn t-shirts van.
Echt?
Maar ja, wij hadden zo'n website dat wij niet gemaakt hadden. Ons luisteraars hadden niet gemaakt. Dan hadden we plots een webshop dat wij niet gemaakt hadden. Ons luisteraars hadden niet gemaakt. Met allemaal merchandise van zo bedovertrekken en klokken en wat is dat? En zatten en al dat soort dingen. En wij wisten nog niks van. We wisten wel dat dat bestond, maar wij hadden er niks mee te maken. Plots kregen we dan aangetekend schrijven van de VRT. Of dat we daar alsjeblieft mee zouden willen stoppen.
Oh, nee.
Want ze juichten van die fan-dinges wel toe, maar niet als er geld mee verdiend werd. Dus hebben we dat allemaal.
Zolang zij er enkel geld mee verdienen.
Zo gaat dat.
Behalve als het over een wielerprogramma gaat, dat is iets anders dan waarschijnlijk.
Voilà.
Dus wat, niet wachten, hoodie bestellen. Frederik?
Ja, nu moet ik wel, hè.
Ja, tuurlijk.
Het staat op tape, nu moet ik wel, hè.
Absoluut. En de XXL is nu beschikbaar. Dus als je daarop aan het wachten was. Je zei het zelf net, hè?
Zwaar.
Dus geen excuses, geen excuses meer. Waar ben je allemaal mee bezig? Mijn gedacht bestaat nog altijd de uberpopulaire podcast over de kampioenen.
Scheidzicht, ja. Dus dat, dat bestaat nog. Dat is nog altijd gaande. Nog slechts een 150-tal afleveringen te gaan. We zijn er vanaf. En we zijn nu 8 jaar bezig. We zijn aan 120 of zo. Dus we hebben nog wel even te gaan. Voor de rest schrijf ik nog altijd voor De Morgen. Weten ze sinds gisteren ook bij Vlaams Belang. En ik weet dat zij daarvan weten sinds, ook sinds gisteren en vandaag. Ik schrijf ook voor Humo, Dwarskijkers en sinds kort ook wat muziekjournalistiek. En ik zit in 2 groepen en dat is zo'n beetje.
Ik denk dat dat genoeg is, hè.
Dat is min of meer genoeg. Maar ja, er moet een huis afbetaald worden, Dennis. Zo gaat dat, hè. Dus...
En dan toch kom je hier vrijwillig zitten om over basket te praten. Ja, dat is mooi.
Dat is me dus pas hier juist meegedeeld dat het vrijwillig is.
Ja, sorry.
Ik dacht, ja, die mannen van mid voor, dat gaat er zo goed.
Maar we geven nu een gratis glaasje... dat is een heel moeilijke een gratis glaasje water. Sorry, het is een lange dag geweest voor mij.
Ik snap het.
Een gratis glaasje water. Ja, maar ja, kijk.
Ik zei het hier juist al voordat we begonnen te filmen. Elke keer dat ik hier kom, loopt er hier meer volkrot. Dus er moet toch iets van budget zijn. Tenzij dat die man hier allemaal... als een soort, dat dat hier een soort maar moderne sweatshop is.
Die hoorde de grote Frederik de Bakker komt en zeiden ze, daar moeten we allemaal bij
zijn. Dat snap ik, ja. Dus dat daarom. Het is waarschijnlijk ook geen toeval dat het allemaal gasten zijn.
Je staat hier bekend als een hele grote liefhebber van basketbal uit de jaren 90.
Ja, absoluut.
Ben je dan tevreden met wat er na de All-Star Break gebeurd is?
Ja.
Dat er opnieuw verdedigd mag worden. Er is opnieuw contact toegelaten.
Ja.
Maar er was altijd contact, maar meer contact toegelaten.
Als er iets is dat ik toejuich, dan is het contact tussen twee beren van man voor het oog van duizenden toeschouwers.
Klinkt heel raar. Maar...
Nee, ik vond dat altijd... dat vond ik het coole aan basket vroeger op school... En dat is natuurlijk al een tijd geleden, maar dan was het ding van, ja, voetbal, dat is voor mietjes, hè, die vallen bij het minste en dan liggen die zo te blijten en dat soort dingen. En dan kost het wel zeggen van, ja, basket, dat is van die bijren van 2 meter en dan wordt er af en toe een keer een trok uitgedeeld. En dat is niks om toe te juichen, maar dat is wel zoiets van, oké, dat zijn wel geen doetjes, zo gezegd. En ik vond dat vond ik er de laatste jaren... Ik zeg niet dat het American football moet worden, daar hebben we een American football voor. Maar... Dat was zo de perfecte balans tussen elegantie en skills. En ook wel echt een soort mannelijkheid tegenwoordig.
Maar mannelijkheid, bij vrouwen is het even hard. Hè. Je moet gewoon fysiek contact, effectief, fysiek spel. Dat is het meer, denk ik.
Ja.
En vooral dat verdedigen effectief toegelaten wordt. Je mocht verdedigen, maar hoe moet ik het zeggen? Dat verdedigen niet beperkt wordt.
Ja, vooral. Dat is het meer. Want dat was... Ik heb altijd verdedigd... Dat is natuurlijk omdat ik zelf toen ik in de tijd als jonge gast ook nog wat basketten, voordat ik stopte met groeien. verdedigen... Sommige spelers halen daar echt wel hun trots uit. En ik was een grote fan van Dennis Rodman. Ja, pak verdedigen weg. Allee, ja, rebound, maar daar reken ik daar ook echt wel.
Het is misschien een van de beste verdedigers aller tijden.
Wel, voilà, het is dat. Die kon 1-5 verdedigen.
Zeker toen hij bij de Pistons speelde, was het een machine, een Zwitser zakmes.
Absoluut, absoluut. En bij dingen ook nog, hè, bij de Spurs ook. Ik heb altijd coole spelers gevonden. En zelfs zo van die gasten waar dan niemand fan van zou zijn, gelijk een Tony Allen.
Ik zie ook ineens Anthony Mason nog altijd voor mij.
Niet letterlijk open. Nee. Ja, wel Anthony Mason, maar dat zijn inderdaad van die gasten. Als speler, je kunt daar inderdaad niet van zeggen dat het sierlijke spelers zijn, maar dat wel iets, vind ik. Dat had echt iets. Dus eigenlijk een voetballer in de verdediging, dat soort... Dat
de Jaap Stam.
Ja, voilà, ik was de fan van Jaap Stam. Ik vind dat iets... dat deed ook zijn voorbeeldfunctie, vind ik. En dat heeft vooral, als we dan toch over voorbeeldfunctie spreken, dat heeft te maken met werkkracht en inzet en opoffering voor het team. Gelijk die beroemde foto van Dennis Rodman, als hij zo over de zijlijn springt om een rebound te pakken. Dat zijn van die dingen dat ik de max vond. En zo'n dunk gelijk Anthony Edwards nu onlangs, ja, dat is ook de max. Maar ik zie even graag, bijvoorbeeld, om weer Dennis Rodman te noemen, er is ook zo'n bekende foto dat een rebound pakt en zijn been is zo in de...
Maar denk aan de blockshot van Anthony Edwards, als je die foto bekeek.
Ja, wel, voilà, dat is de max, hè.
Ja. Het gaat ook wel een grote impact hebben, die nieuwe regels. We zien dat al de afgelopen maanden, wat voor een verschil dat voor sommige spelers en sommige ploegen maakt. De playoffs komen eraan, dan mag er sowieso iets meer.
Ja.
Maar ik denk wel dat er nu veel meer ploegen daarvoor op voorbereid zijn en klaargestoomd zijn voor wat er daar gaat komen. En ik ben ook heel benieuwd of ze dan nog meer gaan toelaten. Of het eigenlijk nog harder mag worden. Want je had dat vannacht, Kelly Oubre. Want we nemen dit op donderdagmiddag voor de mensen die pas luisteren. Het komt vrijdag online.
Een blik achter de schermen.
Ja, kijk. De Clippers tegen Sixers.
Ja.
En Kelly Oubre van Philly gaat voor die laatste 5 seconden naar de ring. Krijgt daar die bump van Paul George. Fout of niet, kan je over discussiëren. Maar het zouden ze voor februari altijd gefloten hebben.
Ja.
Altijd.
Ja.
En nu niet. Nu denken ze, ja, er was contact... Het had een fout kunnen zijn, maar we gaan het zo laten. Het shot was ook te laat weg, trouwens.
Wat dat voor een keer ook niet in nadeel speelt van de Clippers. Want wat dat daar aan de hand is op defensief vlak, terwijl je 2 gasten hebt met Paul George en Kawhi Leonard, dat de elite verdedigers zijn of waren, En nu waren die onlangs, wat was het, dat ze voorlaatste waren in defensive rating of zoiets?
De Clippers zijn sinds de nummer 1 seed waren op 6 februari, zijn ze 2-9 tegen playoff ploegen. Als we dan ook Philly erbij rekenen, Philly is een play-in ploeg, maar die reken ik er ook bij, 2-9.
Ja, maar ja, voilà.
Dus, en Lou heeft ook gezegd dat hij onze identiteit van een luie ploeg eigenlijk teleurgesteld in zijn team en ook,
soft,
en ook helemaal terecht. Heb je gezien trouwens wat Kelly Oubre gedaan heeft?
Nee.
Na die, hij is naar de dus Nick Nurse werd helemaal zot van die no-call. Ja. Komt kwaad het veld op. Kelly Oubre ook kwaad. Gaat naar de scheidsrechters en wijst naar elke scheidsrechter apart. You're a bitch. You're a bitch. You're a bitch. En dan nog naar eentje ook. Your mom's a bitch.
Zalig. Geen schorsing?
Ah, wel, dat weet ik nog niet.
Dat
was afgelopen nacht. Hè? Dus die uitspraak is er nu nog niet. Zal ongetwijfeld nog volgen. Maar
dat was toch sowieso een schorsing?
Lijkt mij wel.
Ja, het is dat.
Het was heel duidelijk.
Ja.
Nu, het had een fout kunnen zijn. Hè? Er was echt wel... Paul George sprong niet echt recht omhoog, meer naar voren. Dus ik denk dat het een fout was. De bal was wel te laat weg. Dus, ja.
Cool.
Ik vond die reactie van Oubre, die overschaduwde alles. Iets helemaal anders.
Mm-hmm.
Buiten de strengere regels. Ja, ook in verband met regels. Moeten ze de regels rond het gokken opnieuw aanpassen?
Ah ja, dat is ook een moeilijke. Hè? Want
misschien even kaderen. Ja. Want in de States sowieso, de gokregels zijn daar versoepeld. Mm-hmm. Het mag in meer en meer staten. Het wordt ook meer en meer aangemoedigd. Als je kijkt naar heel veel podcasts die verwijzen daar heel vaak naar. Mm-hmm. Die waarschuwen dan op het einde, maar er wordt heel veel over DraftKings gepraat.
Ja.
En over al van die gokwebsites wordt gebruikt om vergelijkingen te maken. Er wordt effectief... Ja, er zijn gokpodcasts over sport alleen al. Meer dan genoeg. Dan heb je de televisieprogramma's en de live uitzendingen, waar zelf tijdens de live wedstrijden gewoon over props wordt gepraat, waar je op kan wedden. En zelfs Charles Barkley en Kenny Smith, die komen altijd toe. Ja, ik zou voor dat gaan. Dat die zo tussenkomen in zo'n intermezzo. Dus tijdens de wedstrijden zelf wordt het meer en meer gepromoot. Ja. En dan heb je nu ook een samenwerking tussen de NBA en DraftKings, waardoor je via de NBA-app tijdens de wedstrijden zelf kan gokken op allemaal verschillende dingen van de NBA-match. Wat vind jij van die richting die ze daar aan het inslaan zijn?
Ik vrees dat dat onvermijdelijk is. En overal ter wereld. Want sport is sowieso eigenlijk een excuus de sport dient om geld binnen te brengen. Het is het geld dat primeert. Niet de sport voor de fans, natuurlijk niet. Dat is juist gelijk met tv-programma's. Ja, het gaat hem niet om de kijkers of om de kwaliteit van het programma. Het gaat hem om hoeveel kijkers, zodanig dat uw reclameinkomsten hoger zijn natuurlijk. Dus ik vrees dat je daar weinig tegenin... Dat niet gaat veranderen. En dus vind ik de discussie over zo de ethiek ervan, vind ik... hoe moet ik het zeggen? Als het is toegestaan, ja, dan is het toegestaan.
Maar is dat niet het probleem?
Ja, voilà.
Dat het meer en meer wordt toegestaan?
Ja.
Want ik zie... Want je zegt, er valt niks aan te doen. Ja, in België doen ze er wel iets aan. Hè. Dus de politiek is daar wel strenger op aan het toekijken.
Mm.
Ik denk, shirtsponsors mogen al niet meer in eerste klasse.
Ik zal het
niet denk meer. Ik.
Ja.
Ik weet, de B-Next League, die hadden een overeenkomst met een gokkantoor. Ik weet zelfs niet meer welke dat was.
Nee.
En daar is ook, die hebben ze ook moeten stoppen.
Ja.
Die samenwerking. Als hoofdsponsor. En dan de ploegen. Nee, want in Club Brugge mag het ook niet meer dragen, toch? Die shirtsponsor.
Ik zou het niet weten.
Zwat. Maar in het veldrijden is het dan weer wel nog altijd sommige ploegen toegestaan. Het punt is, ze kijken er strenger op toe. Maar ik zie het hier nog niet gebeuren dat je naar de match van de Rode Duivels kijkt. En dat je dan ineens een commentator hoort zeggen van Philippe Joos of Assen en Zeymana hoort zeggen. Vanaf nu kan je wedden, gaat Romelu Lukaku binnen de volgende 10 minuten tussen de paal trappen, ja of nee?
Ja.
En dat je daarop kan wedden. Ik geef maar iets een heel onnozel voorbeeld.
Tuurlijk,
zo ver gaat het wel tegenwoordig. Hè?
Ja. En dus dan was er die speler van Toronto, die was daar dan bij betrokken. Hè? Of dat was toch, waren onregelmatigheden vastgesteld.
Ja, Jonte Porter, dat is de jongere broer van Michael Porter Jr.
Ja.
Van de Denver Nuggets, two-way player.
Mm-hmm.
Die had op 26 januari tegen de Clippers had die een over-under. Dat is een lijn die gezet wordt. 5,5 punten, 4,5 rebounds en 1,5 assists.
Ja.
En ze zagen dat er heel veel op de under werd gewet.
Ja.
Dat zijn statistieken minder zouden zijn. Na 4 minuten heeft hij het veld verlaten met een zogezegde blessure aan de vinger. Kan zijn, we kunnen niet weten of hij er effectief pijn aan had.
Ja.
Maar die dag was dat ook de prop met het meeste weddenschappen van die dag. Jonte Porter had die match 0 punten, 3 rebounds en 1 assist. 20 maart, Zelfde verhaal tegen de Phoenix Suns. Mm-hmm. Amper 3 minuten gespeeld en dan ziek naar de kant gegaan. Zijn over-under was toen 7,5 punten, 5,5 rebounds. Hij heeft 1 shot gepakt, geen enkel punt gescoord, 2 rebounds gepakt en was ook een prop, denk ik, 0,5 driepunters over-under. Dus hij heeft natuurlijk geen enkele driepunter gepakt. Maar ook daar zagen ze weer dat er in plaats van voor $1,000 of $2,000, dat er voor minstens $20,000 op gewet was.
Dat is natuurlijk verdacht, want tegen de Suns scoort iedereen meer dan 5 punten.
Ja, vooral, wie wet er ook op Jonte Porter? Een two-way player die amper speelt sowieso.
Ja.
Dat maakt het al helemaal verdacht.
Dat doet mij ook pijzen aan de gok-Chinezen in der tijd. Dat was dan ook zo van die kleine clubjes, dat dan in China, dat er zo ik weet niet hoeveel mensen daarop...
Ja, Lierse was dat toen, hè?
Lierse, juist. Vroeger
Cliff Mardulier destijds. En dingen ook, en
GBA toen ook nog, hè? Het huidige Beerschot.
Ja, La Louvière was er ook bij betrokken.
Ik dacht wel dat die daar...
Ik weet niet
ofwel GBA... was dat dingen die in Milenkovic DNA bij alle twee gespeeld. En ik pijs dat aan het licht gekomen is toen dat Nijl daar speelde.
Ja, dat zal het zijn. Want het was vooral Lierse. Ja. Want Mutu was daar toen bij betrokken.
Want we hebben hier te maken met een Ekeren supporter. Toch?
Absoluut. Geen GBA, Journal Ekeren. Sindsdien heb ik geen favoriete Belgische ploeg meer.
Sindsdien bestaat Germinal Beerschot of Beerschot of GBA niet meer.
Germinal Ekeren. Germinal was in Ekeren. Is nooit meegegaan voor mij. Iedereen ook, als je over een Germinal praat, niemand gaat denken Beerschot. Hè?
Dat is waar.
Iedereen denkt aan Ekeren.
Zwaar.
Voor Beerschot supporters was het ook gewoon Beerschot. Hè? Dat is ook te snappen.
Ik heb hier niet in de gang gezet.
Oh, nee. Vroeger wel. Intussen is dat 25 jaar geleden, hè.
Rustig.
Nee, maar ik vind
die
het wel...
blik, ik zie die blik weer in uw ogen.
Maar ik vind dit wel heel opvallend. Ja. Jonte Porter, want wie wet er nu op Jonte Porter? Dat is toch, dat alleen maakt het al louche.
Ja, het is dat. Natuurlijk, ja, het zijn juist die dat je kunt... waar je enig vat op hebt, hè, als je zoiets wil beïnvloeden. Zo van die gasten dat met 1 been... Want had ik niet gehoord dat hem 2 keer zijn Achilles of zijn dingen voor zijn ACL gescheurd had of zoiets?
Heb ik geen idee van dat kan.
Alleszins, hij staat echt met 1 been maar in de NBA.
Dat
dus
was een two-way player.
Zo iemand kun je echt wel overtuigen om zich voor zoveel geld wilde door even...
Maar wie weet ook, zijn carrière is gedaan nu. Hè? Want hij heeft dan op Discord heeft hij een van die gesloten groepen duidelijk gemaakt waar mensen op moesten stemmen. Op moesten wedden.
Ja.
Dus waar ze winst op konden maken.
Ja.
Wat al helemaal gatachterlijk is. Ja, sorry, maar als je dat doet, zorg er dan voor dat je het via doet. Ja. En dat je zelf zeker niet gepakt kan worden.
Ja.
Maar dat is gewoon een directe link naar u toe. Dat is zelfs niet via. Dat is, je kan het niet dommer doen dan dat.
Ja.
En ook, als je dan wet op jezelf, je had zo'n NFL-speler, ik weet niet zijn naam niet meer, die ook op zichzelf, Ridley, denk ik. Ben niet meer zeker, maar die geschorst is geweest, maar die wedde op overwinningen.
Ah ja,
van zichzelf, dacht ik. Als ik het me goed herinner, hè. Wet positief op jezelf. Ja, en dan kan ik nog denken, oké, je hebt gegokt op je eigen ploeg, dat is niet oké, maar je hebt wel gegokt op dat je ging winnen.
Ja, voilà. Mm. Wordt daar dan niet aan gedaan?
Ik denk dat dat ook niet mag. Ik ben zeker dat dat niet mag.
Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je wint.
Ja.
Dus het is niet dat je iemand benadeelt. Of je hebt geen vat op de prestatie.
Zoiets zou eigenlijk...
Dat zou wel moeten.
Maar langs de andere kant, als het dan gaat over 7,5 punten en je weet, oké, als ik 8 punten score, je pakt 10 shots en die dat shots die je eigenlijk nooit zou mogen pakken.
Ja, dat is juist.
Of de over-under is 0,5 driepunters. Oh, ik ga ver over, want ik ga er vandaag 4 pakken.
Ja.
Dat is dan ook weer gevaarlijk.
Het gaat natuurlijk allemaal om die voorkennis. Hè? Ja. Want zelfs al zou je zeggen, het gaat puur om winnen of verliezen. Als jij via hoort van die spelen, want dat is ook een kleine wereld natuurlijk, en je hoort van, en tegenwoordig zijn het allemaal maten, dus hoort van, die heeft er iets voor, dan kun je het zelfs...
Winnen, als je op winnen van je eigen... Ja, je mag sowieso niet op je eigen ploeg gokken, snap ik.
Ja.
Maar als je effectief zegt, die match gaan we wel winnen, dan kun je weinig op tegen hebben. Dus los daarvan, die gast, die kan toch nooit meer in een NBA-kleedkamer komen?
Nee,
want dan bekijk je die ook en dan die zijn ploegmaats gaan die bekijken. Je hebt op de under gewet op jezelf.
Ja. Of je kunt het bezien als ze solidair zijn, want als je niks klaar maakt op het veld, dan halen ze er af. Hè. En dan kan iemand anders, krijgt iemand anders een kans om wel te scoren, hè, Dennis. Een beetje positiever naar het leven kijken. Hè, altijd zo pessimistisch.
Is dat wat je zou zeggen als je Adam Silver bent?
Maar wie pakt die mens nog serieus?
Heel veel mensen, denk ik.
Echt, maar eigenlijk die All-Star Game ook. Hij heeft dan nu wel zo wat gezegd van, mensen... Maar nu, dat was toch echt een afvraag. Dat zal ongetwijfeld al 10 keer behandeld
zijn. Het is niet dat hij dat wilde. Hè? Hij wilde daar iets goeds van maken. Hè?
Ja, maar dat deed dus met die regels dan, hè, tot op zekere hoogte. Die gasten willen niet meer competen. Hè.
Nu wil ze effectief World tegen Team USA doen.
Dat zal veel langer moeten doen. Dan staat er tenminste...
Maar nee.
Jawel, dan staat er een soort... Pas op, ik vind ook... Blijf van die dingen zoveel mogelijk af. Hè, dat je ook... Zo stellen met die statistieken. Gelijk hoe dat er nu gescoord wordt. De statistieken van vroeger kunnen er eigenlijk al niet meer naast liggen, omdat het zodanig veranderd is dat je... Maar
USA tegen de World gaat volgens mij niet voor extra motivatie zorgen.
Bij ze dan?
Denk ik echt.
Want als er nu één volk bestaat, het niks aan patriotten, dan zijn het wel Amerikaan.
Denk je echt dat Luka Doncic en Nikola Jokic erom gaan geven?
Ja, pas op. Dat ze, Belgen zouden er niet om geven.
Nou, net wel.
Maar, bij ze dat?
Als Toumani Camara en als hij zou worden,
In een basket, dat is waar. Maar gelijk... maar zelfs dan nog.
Ik denk dat niet gaat werken. Ze gaan niet ineens meer hun best doen omdat het USA tegen de World is. Dat blijft voor hen in hun ogen nu een exhibitiematch waar het risico te groot is dat ze geblesseerd gaan geraken.
Dat sowieso.
Dus ik denk dat niets gaat veranderen.
Ik pijs wel dat het iets competitiever zou zijn dan wat het nu is. Hmm. Dus het blijft wel zo'n een vredelde kermiswedstrijd, maar...
Ik vrees ervoor. Hoe moet de NBA dit aanpakken? In dit geval Porter. Als jij Adam Silver bent, hoe zou jij dit aanpakken?
Ja, die gast schorsen sowieso.
Hoe lang?
Dat is de vraag, hè. Hij is sowieso te slecht om echt een rol van betekenis te spelen. Dus ik zou gewoon... Of allee, als je die in een jaar schorst, gaat hij ook niet meer op niveau zijn om zelfs nog op het einde van de bank te zitten, toch? Je hebt toch die competitie nodig bij te blijven. Zogezegd.
Dan moet je dit niet gebruiken om een voorbeeld te stellen?
Vind ik altijd gevaarlijk om een voorbeeld te stellen, want dan krijg je disproportionele straffen soms.
Ja, maar dan weet je ook wel meteen in dit geval bijvoorbeeld, als je dit als precedent stelt.
Ja, tuurlijk. Voor de anderen snap ik het.
Iedereen weet dan ook, als ik ooit gok op een NBA-wedstrijd, op mijn eigen wedstrijd, is het game over.
Ja, maar ik heb ooit Etienne Vermeers geïnterviewd. Uh-huh. Ik ken Etienne, we begeven ons wat in dezelfde kringen. En,
voor mensen die Etienne Vermeers niet kennen, bekend filosoof.
Ja, hij is natuurlijk al een jaar of 10 dood of zo. Maar
dat maakt hem niet minder bekend, hè?
Nee, dat is waar. Dus ik heb die mensen ooit geïnterviewd en dat ging toe, ik weet niet hoe dat ertoe kwam, maar hij zei toen wel zoiets van, je moet het individuele leed zoveel mogelijk beperken. En dus je kunt wel een voorbeeldfunctie stellen, en daar valt zeker iets voor te zeggen, maar je zit wel nog altijd... die ene mens dat dan de dupe is van zijn eigen voorbeeldfunctie, dat is dus wel een disproportionele straf desnoods. In sommige gevallen. Van een kant vind ik inderdaad, als je zoiets doet, en dat is ook iets dat een op voorhand wist dat fout was, en dat is ook niks, ik zeg nu maar iets, gelijk dat je in een vlaag van woede iemand een mot geeft of zo, daarvan kun je nog zeggen, het is emotie. Maar dit is iets waarvan je lang op voorhand wist en je moest ook zodanig veel doen en je dan op dat Discord dingen en zo. Daarvan kun je zeggen, je wist echt wel wat dat gaat doen.
Ja, voilà.
Dus dan kun je het wel zeggen. En het zou misschien inderdaad niet slecht zijn voor Adam Silver ook om zijn serieus een beetje... Allee, die mensen worden natuurlijk niet... Die worden wel serieus genomen, uiteraard.
Is het voordeel ook niet dat het net... Wat je zegt net van John DePorter, de kans dat hij sowieso minuten gaat krijgen in de NBA in de toekomst is al klein.
Ja.
Is het dan net niet een voordeel, of een voordeel, dat je hem als voorbeeld kan gebruiken?
Ja, het is beter voor de NBA als je die kunt pakken dan wanneer je tegen LeBron James moet zeggen van, sorry.
Ja, of stel je voor dat het zijn broer was geweest. Nee, maar ik ben serieus.
Zwaar.
Dan heb je wel een probleem. Dat is wel iets helemaal anders.
Dus je wil zeggen dat Giannis moet oppassen. Want het niveau dat hij zijn broer...
Nee, ik wil zeggen, als het een grote naam was geweest, dan ga je, als je dan zegt een levenslange schorsing, is het iets anders. Als je nu zegt bijvoorbeeld 10 jaar schorsing voor Jonte Porter, dan maak je wel iets heel duidelijk en dan kan je aan de iets grotere namen die verleid zouden kunnen worden, die gaan dan misschien afgeschrikt geraken.
De vraag is ook... Pardon, dat knippen we er wel uit. Ja.
Nee, wij knippen geen boeren eruit hier.
Allee, maar je hebt hier 15 man werken. alleszins, wat ging ik zeggen? Ja, die grote namen, die hebben dat ook niet nodig. Die verdienen meer dan genoeg. Dus die gaan dat nooit doen. Tenzij dat over schandalige sommen, maar dat gaat niet het geval zijn. Ik vrees dat die gast niet meer aan de bak zal komen.
Nee.
Maar dat zal het zo'n beetje zijn, denk ik.
Ja, maar
maar ergens is het wel hypocriet, want je moedigt gokken constant aan.
Okay, maar het is wel duidelijk afgesproken, je mag niet gokken op je eigen competitie.
Ja.
En zeker niet op je eigen wedstrijden, dat weet iedereen.
Dus
en ook nu de integriteit van de NBA staat op dat vlak ook een beetje op het spel. Ik denk, die mannen van DraftKings, die moeten ook denken, dit is niet wat we willen natuurlijk. Het is een heel slechte... Heel slechte reclame voor alles. Ik vind het sowieso gevaarlijk, maar er komt meer bij kijken. Hè? Want wat je eigenlijk al langer hoort bij Ik denk dat vooral tennissers daar heel veel last van hebben gehad, die echt belaagd worden door gokkers.
Ja, 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 juist.
Dat is al jarenlang aan de gang, hè.
Ja.
Hoor je nu ook meer en meer bij basketbalspelers. Hè? JB Bickerstaff, coach van Cleveland, heeft daar pas over geklaagd.
Ma.
Die gezegd heeft van ja, mensen hadden mijn privénummer te pakken gekregen. Ma. Zijn mij berichten beginnen sturen. We weten waar je woont. We kennen je familie.
Ma.
Dat is al één ding. En Tyrese Halliburton heeft ook gezegd van ja, mensen zien mij meer als een prop.
Ja, ja.
Iets waar ze op kunnen wedden. Dan effectief als een basketbalspeler.
Ja, ja.
En Jason Tatum die dan gezegd heeft, ik wil niet dat mensen geld verliezen door mij. En dat is heel mooi en empathisch van hem, maar dat is wel het laatste waar een profsporter zich mee zou moeten bezighouden.
Zwaar. Dat is waar, ja. Ja, dat neemt hallucinante vormen aan. Hè.
Maar het gaat toch alleen maar erger worden?
Ja, maar ik wijs nu wel dat dat van alle tijden is. Ik wijs dat je in het baseball van de jaren 20 en zo zal ook wel wat geïntimideerd zijn. En boksen is het ook gekend natuurlijk.
Natuurlijk, maar daarom moeten we dat, is het gokken niet iets. Ik vind dat, ik heb daar, ja. Persoonlijk, dat is ook moeilijk om in te schatten, want dat is subjectief. Ik heb daar niks mee. Ik ben niet zo iemand die daar risico's in durft nemen. Ik gok niet op matchen. Ik ben daar een pussy in.
Doe je nooit zoiets gelijk van die bracket dingen zonder maten? Dat je zegt van...
Nee, ook niet.
Met
ook,
WK,
ja, wel zo. Dat wel, maar nooit voor geld.
Ah, ja.
En als het dan is voor te lachen voor €5.
Ja, ja.
Meer sowieso
iedereen
niet.
Iedereen legt €5 in de pot.
Ik zit zo niet... Ik heb dat niet. Ik doe dat niet graag. Ja. Ja. Maar ik heb genoeg maten van mij die dat wel graag doen. En dat is ook hun goed recht.
Echt, hè?
Maar moeten dat niet ergens op een manier...
Je moet er ergens mee bezig worden in een bak, hè?
Ja, mijn punt is, ik wou vragen, moet dat niet beperkt worden dan?
Nu, ja, eigenlijk.
Want in Amerika kan je binnenkort op alles gokken, hè?
Ja, ja, tuurlijk.
Je gaat bij wijze van spreken kunnen gokken. Jannis gaat het eerst met zijn linkervoet op het veld komen en dan met zijn rechter. Je kan nu zelfs zo'n parlay invullen. First score of the game. En dan kan je 4 matchen tegelijk kiezen en kiezen wie daar in alle 4 als eerste gaat scoren. En als je die juist hebt, dan win je een veel groter bedrag. Ja.
En het zot is dat iemand altijd die kansberekening moet maken.
Ja, dat is
echt waanzin. Dat is getikt.
Maar het is wel, de lijn begint wel dunner en dunner te worden.
Ja, maar dat is natuurlijk ook eigen aan deze tijd. Dat het is zodanig individualistisch dat altijd de dingen is van... Ja, je eigen verantwoordelijkheid wordt veel meer ingeroepen dan vroeger, denk ik. Er zijn veel minder zo'n beschermingsmechanismen, heb ik de indruk. Ja. Maar echt alles draait om geld tegenwoordig. Vind ik.
Maar dat is op zich niet. Ik heb pas nog een boek gelezen daarover. Dat ging over gokschandaal in college basketbal in de jaren 50 en 60. Jack Molinas.
Yeah.
En het ging dan over Connie Hawkins. En Roger Brown was erbij betrokken. En Doug Moe, denk ik. Mannen die ook valselijk beschuldigd daarvan waren. Dat ze connecties hadden met iemand die effectief gokte op collegewedstrijden. Zij deden dat niet, maar zij kenden die man. Het was een gast die hen hielp financieel op bepaalde vlakken. En zo zijn die geblackballed geweest door de NBA. Een heel schandaal geweest. Maar er zijn ook wel effectief mensen die aan point shaving gedaan hebben.
Ja.
Er staat ook nog een hele goede op Netflix.
Blue Chips, met Nick Nolte. Ging dat daar ook niet
topfilm. Ja, wat een fantastische film. Echt, ik vind die zo goed. Die film, een van mijn favoriete basketbalfilms aller tijden.
Ja, zeker.
Met Shaq en Penny.
Mm-hmm. Heel, en dan die een bal zo weggeschot.
Heel, en Bob Cousy.
Ah ja, komt hij er ook in?
Ja,
een gastrol.
Die scène, Bob Cousy die vrijworpen had nemen, dat hij met Nick Nolte aan het praten is.
Dat is 25 jaar geleden dat ik die gezien.
Ik heb die film zeker 100 keer gezien. Maar dat is één scène en daarin zegt Nick Nolte op een gegeven moment, do you ever miss? En dat was niet gescript, omdat Bob Cousy inderdaad elke vrijworp blijft binnengooien. Dat is echt fantastisch.
Dat is cool,
nee, maar dit is echt een documentaire over... Ah, weet je weer. Over een college speler. Groot talent, die het ook helemaal weggegooid heeft omdat hij aan point shaving is beginnen doen.
Ja.
En ik kan niet op zijn naam komen. Ik kan het niet tegen.
Ja, maar dan knippen we dit er ook niet uit. Hè?
Nee.
Ah ja, oké. Zal ik anders even vullen? Dus de paradijsvogel van Louis Paul Boon gaat over 4 personages. Ik blijf gewoon gaan, hè, Dennis.
Het is bad sport, ik heb het al gevonden.
We gaan het niveau een beetje opkrikken. We gaan er een elitaire podcast van maken.
Hoe heet die weer? Kijk. Hoe heet die mens? Hij heet Smith, maar ik heb zijn voornaam niet. Het heet Hoop Schemes. Zeker te zien. En Sidake Smith, denk je dat die heet. Maar aanrader. En je kan ook die dingen verkijken. Natuurlijk van Tim Donaghy staat er ook op. De scheidsrechter. Die heeft gegokt op zijn eigen wedstrijden.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat dit echt nog heel foute proporties gaat aannemen. Daar vrees ik voor.
Ik ben op dat vlak wel een beetje... Ik ben geen complottheorieën mens, maar zo...
Headache Smith, trouwens. Headache Smith.
Ah ja, oké.
Okay. Terzijde.
Voilà. Als het dan gaat over Donaghy daar, dat was ook die... Was dat niet die dat zo Sacramento tegen LA deed in der tijd?
Ik denk dat hij erbij betrokken was, ja. Die Game 7.
Want dat was wel... allee, dat was toch wel redelijk flagrant. Die, allee,
dat was waanzin. Dat was waanzin. Game 6 was vooral... Nee, het was vooral Game 6 dat zo erg was. Waarin, we hebben het ervoor tijd geleden nog over gehad.
Ja.
Hoeveel vrijworpen hadden ze gekregen? Ik denk 29 vrijworpen in het vierde kwart alleen de Lakers.
Ja. Een beetje gelijk dit seizoen. Hebben ze niet meer dan 400 vrijworpen meer dan de,
maar
dan
dat,
de volgende?
Dat is ook wel, maar daar kan je, nu heb je die cijfers en kan je meer zien waarom het was. Als je die match bekijkt, is duidelijk.
Ja, tuurlijk.
Dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat
maar
klopt niet.
400 meer dan, de volgende?
Ja, de Lakers, hè. Lakers.
maar daar zeggen we het al, hè. Er is toch echt een, dat is het probleem. Als alles zodanig om dat geld draait... Ja, dan is het natuurlijk in het belang van de league dat bepaalde ploegen goed zijn.
Maar ik denk wel dat ze dat niet meer doen. Ik geloof wel dat ze vroeger gedaan hebben. Alhoewel, alhoewel als je kijkt naar sommige scheidsrechters... Hoe heet die vriend van Chris Paul weer? Foster?
Ja, Scott Foster.
Scott Foster. Ja. Nou, dat is toch heel raar dat hij altijd bepaalde matchen moet fluiten dat die net nodig zijn. Hè? Goed, op de playoffs gaat ook gewet worden.
Oké.
Okay. Kunnen we vanuit gaan. Hè?
Dat zal
wel, maar ik vind het wel leuker om over de sport zelf te praten.
Oké.
Okay. Denk ik. We weten nog niet welke matchups we allemaal te zien gaan krijgen. Mm-hmm. We kunnen wel een paar inschattingen maken. Je weet bijvoorbeeld, het Westen, de number one seed, gaat Minnesota, OKC of Denver worden.
Ja. Dat staat het is echt vast. Zo per drie, hè?
Ja, het is dat echt zo in blokjes. Ja. Je weet er ook in het Oosten, Boston is nummer 1.
Ja.
Standaard. Nummer 2 kan nog spannend zijn, Milwaukee, Cleveland. New York komt ook nog opzetten. Mm-hmm. Orlando, wie weet gaan die nog naar de... Hey, maar die zijn goed bezig. Kan...
Ja, zeker.
Er zijn een paar opties.
Ja.
Maar wij vind het wel leuk om eens ook al vooruit te blikken en eens te denken wat wij willen zien. Okay. Welke serie zou jij in de eerste ronde willen zien?
Maar dan moeten we eerst nog door die ellendige play-in dinges
Nee, dan moet je
laden.
Dan mag je zelf gewoon vanuit gaan, die gaan het halen en niet.
Ik vind dat moeilijk. Ik heb op dat vlak eigenlijk niet echt een specifieke voorkeur. Omdat het ook wel vrij duidelijk is wie dat... Of allee, ja, de eerste rondes, wie dat ook tegen Denver uitkomt, is eraan. Hè. Hetzelfde met Boston. Het moet al...
Ah, ik heb 8 series gezien die ik heel tof zou vinden.
Oké.
Okay. Er zijn er veel die ik tof zou vinden, maar die ik echt zou willen zien.
Oké.
Okay. Over Denver gesproken, ik zal ermee beginnen. Denver-Dallas. Als eerste ronde-serie.
Ja.
Luka tegen Jokic, alleen dat al.
Ja, dat is Voor het nationale ding en zo.
Eén, de vriendschap en ook gewoon de pure kunsten. Je hebt 2 van de beste passers aller tijden op
dat
een
is
veld.
Ja,
je gaat pure poëzie op een veld zien. Wat Luka alleen kan doen en wat Jokic kan doen.
Maar ja, over Jokic, dus 2 jaar geleden toen ik hier voor het laatst zat en we het er ook over gehad, ik zie hem echt niet graag bezig. Ik weet dat zijn inzicht en zijn spelinzicht en zijn dingen, maar dat is zo'n lelijke speler. Die is zo lomp en die waggelt over dat veld en hij springt niet over de plateauken.
Het is geen lelijke speler.
Jawel, nee. Pas op, ik vind het knap dat
hij, hij beweegt niet zo vloeiend als een Kyrie Irving. Dat is waar.
Ja.
Het is geen lelijke speler.
Ik weet niet akkoord.
Oké. Laatste keer
maar inderdaad, het kan wel interessante dingen zijn.
Laatste keer dat ze tegen elkaar speelden, was die match met Kyrie zijn game-winning floater. Zijn linker.
Ja.
Dat was de laatste
dat
match.
Was zot. Ik ben geen Kyrie-fan, maar dat was zot.
Maar Kyrie bijvoorbeeld, je bent geen fan, maar als je dan praat, Jokic geen mooie speler, je kan toch niet ontkennen dat Kyrie prachtig is?
Puur op het veld, prachtige speler. Oh. Maar dat is dan weer mentaal. Die
dit jaar,
die
dit jaar niet.
Niet aan,
dit jaar is die super oké.
Speelt hem voor een contract, is dat?
Nee, hij heeft net getekend. Dat is het ding net. Hij lijkt echt content in Dallas.
Oké. Okay.
We hebben dit jaar nog geen enkele keer moeten zagen over Kyrie, enkel positieve dingen moeten zeggen.
Het is waar, ja, het is waar. Al vind ik dat wel ook een lelijke samenstelling. Of allee...
Kyrie en Luka.
Dat je 2 guards zet, dat je sterren zijn.
Maar Luka is een guard van 2,05 meter.
En 2 baldominanten eigenlijk.
Ja, maar ik vind dat Kyrie zich eigenlijk wel heel goed geschikt heeft naar zo'n tweede rol.
Zwaar.
Toen hij met LeBron samenspeelde, LeBron is ook baldominant.
Ja, zwaar. Maar daarvan kun je nog zeggen, door dat lengteverschil en zo, dat ze...
Maar Luka is bijna even groot als LeBron.
Ja, ik weet het, maar dat is... Ja, het is waar. Maar Luka ga je niet rap in de... Of je kunt hem daar wel zetten, maar die gaan niet vaak in de post terechtkomen. Terwijl in die tijd kon LeBron daar wel nog
iets doen. Ik zie heel veel gelijkenissen. Ik vind dat Luka nog te veel blijft hangen rond de perimeter, maar ik zie hem dat met het gemak doen. Hoe sterk die gast is, en hij doet dat af en toe. Ja. Zo sterk. Ik vind het een heel interessante... matchup om te zien, om te weten hoe gaan ze het aanpakken. Kyrie en Luka. Dan is het Kyrie Irving tegen Jamal Murray.
Ja.
2 finesse spelers.
Zwaar.
2 gasten.
Als Murray niet weer geblesseerd raakt.
Dit jaar valt het Ja. Houd vast, Tauro is er uit. valt het allemaal mee? Ik wil gewoon iedereen fit aan de playoffs zien beginnen. Mij kan niet schelen wie dat wint. Ik wil gewoon iedereen fit hebben.
Uiteraard, sowieso. Zou Murray even goed zijn in een ander ploeg? Ik wil zeggen, is het Jokic dat hem beter maakt? Dat hem naar een hoger niveau tilt? Of zou een overal...
Ik denk wel dat Murray sowieso altijd zijn rol zou hebben. En altijd als zijn niveau zou benaderen. Maar het is die samenwerking tussen die twee die magisch is.
Absoluut, ja.
En ik denk ook wel dat Murray Jokic versterkt. Maar het is wel duidelijk, Jokic maakt iedereen rond hem beter. Ja. Dat is wel waar. Dat is ook de reden dat we Jokic ook zien, ook dit jaar weer, als topfavoriet voor de MVP-titel zien.
Mm-hmm.
Omdat heel duidelijk is hoeveel beter die iedereen maakt.
Ja, dat is een feit. Dat is een feit, absoluut. Maar zou Murray een first option kunnen zijn bij een ander ploeg? Een goede ploeg? Niet best Charlotte.
Defineer
een
goede ploeg.
Oh, maar ja.
Ja, maar als een contender of gewoon playoff ploeg? Dat zijn twee verschillende dingen.
Dat is waar. Laat ons zeggen een playoff ploeg.
Ik denk het wel.
Maar de eerste vier of zo. Vijf?
Nou, afhankelijk van wat er rond staat ook. Dat is altijd het moeilijke daaraan. Hè?
Tuurlijk, ja.
Alles is wat er rond staat. Ik denk wel dat dat mogelijk is, maar dan moet het wel kloppen rond hem.
Ja.
En dat is dan weer de vraag. En zeker tegenwoordig, als je kijkt hoeveel talent er ook rondloopt, dan maakt het heel moeilijk. Maar ik vind die combinatie van Murray en Jokic net wat het magisch maakt. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af, zit Luka bij Jokic? Ik denk dat dat fantastisch zou werken. Want ik denk dat Doncic zijn manier van spelen helemaal opnieuw zou aanpassen.
En ja? Zou hem dat doen, denk je?
Tuurlijk, hij speelt samen met Jokic.
Ja, maar ja. Ik denk dat wel... Als je geproefd hebt van het allerhoogste in de zin van alles draait om u en je mag eigenlijk doen wat je wilt en je maakt het waar, want dan moet ik hem dan wel nageven en doe het wel. Van die 50-point games en wat is het allemaal. Denk ik wel dat het op deze leeftijd nog moeilijk is om dan weer een stapje terug te zetten.
Ik denk dat Luka...
Een keer dat je zo 32 zet, gelijk Kyrie, dan...
Ik denk dat Doncic wil winnen. Het is al jaar 6, hè, in de NBA voor hem. Hij heeft toch altijd niks gewonnen.
Ja.
Dat zou... Ik denk het wel. En ook... zijn goede maten. Komt er ook nog eens bij.
Ja.
Echt goede vrienden.
Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar is het ook niet... Want je kunt zeggen, de Mavericks winnen dankzij hem. Maar is het ook niet... ondanks hem dat ze... De successen dat ze halen... Ik vind dat het zoen op hem toegespitst is.
Zonder hem zijn die niks. Kijk naar die playoff run 2 jaar geleden.
Mm-hmm.
Haalde de conference finals enkel en alleen dankzij Luka. Hè. Dat is playoff Luka.
Ja, maar welke echte topper wil daarmee samenspelen? Je bent tweede viool, automatisch.
Maar
in de manier van spelen.
Ik vind dat is ook een verantwoordelijkheid van de coach.
Ja,
kijk naar... Kobe heeft dan, toen Shaq is weggegaan, had Kobe het, niet de beste ploeg rond zich, maar was toch
een feit.
Egocentrisch. Michael Jordan in zijn eerste jaren hebben ze ook moeten aanpassen.
Ja, ja, ja.
Doug Collins heeft hem op een gegeven moment op de point guard gezet in het seizoen 88-89.
Mm-hmm.
En dan heeft hij 11 triple-doubles op rij gehaald, denk ik. En dan was het de beste point guard van de wereld.
Ja.
Maar op het einde was het wel nog altijd iso-ball Michael Jordan. En Phil Jackson heeft dat pas effectief meer en meer veranderd. Dan is hij zijn ploegmaats pas echt meer beginnen vertrouwen.
Ja, ja.
Dus bij zoveel spelers is die klik moeten komen.
Mm-hmm.
En Luka is fantastisch, zeker in de playoffs. Luka kan op zijn eentje zijn ploeg 2 series doen winnen. Zoals Jordan in 89 ook gedaan heeft, bijvoorbeeld.
Ja,
op zijn eentje heeft hij toen Cleveland in de eerste ronde bijvoorbeeld uitgeschakeld. Dat kan allemaal.
Mm-hmm.
Maar...
Het zal wel wat afhangen van de seeding dan. Hè, want...
Alles gaat afhangen van de seeding. Maar ik vind de ploeg niet slecht op zich. Ik bedoel... Ze hebben opties. Ze hebben onder de ring met Gafford en met Lively wel een paar opties. PJ Washington, niet helemaal van overtuigd, maar ça va. Kyrie en Luka lijkt met momenten echt wel te werken. Je hebt Tim Hardaway Jr. met een shot. Ze gaan de finals nooit halen. Als ze tegen Denver uitkomen, no way dat die 4 matchen van de 7 van Denver kunnen winnen. Dus dat geloof ik nooit, want wat doe je dan?
Moby wel.
Kyrie tegen Murray. Dat is de matchup.
Ja.
Wie zet je op Luka? Aaron Gordon? Caldwell Pope. Je kan tussen die mannen afwisselen. Maar wat doe je met Jokic?
Ja, wel, voilà.
Lively en Gafford, die gaan het hem af en toe lastig maken fysiek. Ja. En die gaan gebruik maken van de nieuwere regels. Maar ze gaan hem niet stoppen, hè.
Maar zat een ding toch, hè? Maar is die ondertussen ook al niet weg? Die dat ze van Boston gehaald hadden. Hoe heet hem weer?
Ja, die is weg, hè? Grant Williams.
Die is echt even
daar hebben ze PJ Washington voor binnengehaald. Die was niet echt geliefd daar.
Waar zit hij nu dan?
Bij Charlotte.
Oh, wat een vreselijke ploeg. Die ploeg wordt ook echt elk jaar vreselijker.
Maar Jordan heeft nu zijn grootste aandeel verkocht.
Dus nu kan het eindelijk.
Nog nu kan het eindelijk. Welke matchups had ik hier nog opgeschreven waar ik ergens op hoop? Ik heb er 3 met Dallas. Minnesota Dallas.
Enige vooringenomenheid.
Nee. Gewoon, ja. Ik ben effectief aan het denken, welke serie zou ik elke match in de eerste ronde per se van moeten zien? Maar echt elke match.
Okay.
Minnesota Dallas.
Dat is ook een fijne ding.
De big man daar, als Towns terugkomt, is geblesseerd. Als die terugkomt en Anthony Edwards en Luca, die twee alleen al gewoon weten, head-to-head.
Ja,
daar ga ik elke keer voor zitten.
Dat is juist.
En de Clippers tegen Dallas.
Oké.
Okay. Hebben het verleden. Luca heeft de Clippers al superveel pijn gedaan in de playoffs.
Ja.
Maar heeft nog nooit een serie van de Clippers kunnen winnen.
Ah, wel, voilà. Dat ging ik juist zeggen. Ik pijs wel, want wat ik daar juist zei van die twee elite verdedigers. Ik pijs wel dat ze het in de playoffs zouden kunnen opbrengen. Om treffelijk te verdedigen.
Maar toen was die ploeg wel minder goed van Dallas dan wat ze nu hebben, denk ik. En zeker de laatste weken, als je kijkt wat de Mavericks aan het doen zijn, zijn echt veel beter aan het spelen. Hun naam is gewoon, ze hebben Jason Kidd als coach. Hè? Want dat vind ik ergens de verantwoordelijkheid, wat we daar net over hadden.
Ja.
Wil Luca het aanpassen?
Ja.
Ja, een deftige coach moet dat erin krijgen. Of eruit krijgen, hoe je het ook wil noemen.
Ja, zwaar. Maar ik denk nu wel dat team tegen de Clippers is, kunde perfect George, en als ze natuurlijk fit zijn, George en Kawhi op Doncic en Kyrie zetten.
Ja, maar...
En dan pijs ik wel dat het... Ze zullen nog altijd scoren, die gaan altijd scoren, uiteraard. Maar dan pijs ik wel dat je, als je het dan van die andere dat je daarop noemt, als je het van die dan moet hebben, dan pijs ik dat je wel aan de andere kant de reserve... Of allee, dat maakt het dan wel goed met een Harden en een...
Het is, Harden van tegenwoordig...
Niet op defensief vlak, hè.
Maar Harden is al...
Maar hij wil nog altijd...
Harden is al anderhalve maand aan het...
Kwegen.
Sukkelen dat niet meer normaal is.
Maar in de playoffs zal het toch wel hopelijk kunnen opbrengen.
Wanneer heeft hij dat nog eens gedaan?
Ja.
2 matches in een serie. Dat is het hele punt, hè. En, Luca heeft het al bewezen, alleen tegen deze ploeg. Je kan die niet stoppen. Playoff Luca is nog een ander beest.
Ja.
Dat is het tegenovergestelde van Harden. Playoff Luca, die doet er een tandje bij. Playoff Harden, die heeft geen tanden. Dat is het verschil.
Wat een verschrikkelijke speler.
En dan de Clippers in de playoffs, ook niet echt een geweldig track record, hè.
Nee, zeker niet.
Letterlijk nooit. Ze hebben 1 keer de conference finals gehad en...
Ja.
Kawhi, ik wil nog altijd zien dat hij fit blijft tijdens de playoffs.
Dat is waar,
ik vind dit heel interessant. Heel leuke matchups die je kan creëren.
Sowieso.
Luca en Kyrie samen. PG en Kawhi. De Clippers, ik heb me er... We ze nu laten zien, ik geloof er daar echt in. En nu...
Maar mogen we wel concluderen dat het Denver is dat in de finals staat? In het Westen?
Het is voor mij de favoriet.
Ja.
Ik durf niks vooraan zeggen. Maar het is wel mijn grote favoriet.
Want wie zou kans maken, denkt u, buiten...
Nu?
Ja.
OKC al klaar?
Ah, wel. Daar stuurde ik
op. Bijvoorbeeld een serie die ik ook opgeschreven had. OKC tegen de Lakers. Lijkt mij heel tof. Eerste ronde.
Heel tof,
ik heb het over eerste ronde series alleen. Hè.
Ja.
Dan heb je de jongste starting five. Wat is het gemiddeld? 22,6 jaar. De starting five van OKC is jonger dan die van North Carolina.
Ja, juist, dat heb ik ook gezien passeren.
De starting five van de Lakers is net geen 30.
Ja.
LeBron heeft 282 matchen in de playoffs gespeeld. Dat is meer dan de hele Thunderploeg samen. En dit zou meteen een mooie test zijn voor OKC om te zien, zijn we effectief al klaar?
Ja.
Of is het te vroeg? En voor de Lakers, een perfecte test om te bewijzen, wij zijn effectief een ploeg om rekening mee te houden.
Zwaar.
Is dat zo of niet? En dat weten we eigenlijk nog altijd niet.
Ja.
Anthony Davis heeft woord gehouden, is zo fit als maar kan zijn, hebben we jaren niet gezien, en ze staan 9e.
Ja, pas op, zo fit als maar kan zijn tegen de Bucks. Was er ook even op kant weer dat een last van zijn knie had en zo. Maar voor hem is dat toch fit, inderdaad.
Denk aan de voorbije jaren, Frederik.
Het is zwaar, maar dat is toch ook... Dat is toch ook zonde, dat je zoveel talent en skills hebt en dan in zo'n lijf gevangen zit.
Maar dit jaar zit hij er niet in gevangen. Want
dit jaar.
En nu zijn de Lakers, wat zijn ze? 41 en 32.
Dat is toch ook...
Wel beter dan een goede run bezig de laatste weken. Hè?
Ze hebben nu
7 van de laatste 10 gewonnen.
Dat is wel zo'n ploeg waarvan je op voorhand niet kunt zeggen, of vaak niet kunt zeggen, wie dat er gaat winnen. Die kunnen dat... Allee, begrijp... uiteraard de Wizards en zo weten van 9 op de 10 keer verliezen ze.
Ja, tje.
Of een verrijkbare...
Maar toch is er geen vertrouwen in Toch is het heel moeilijk om deze Lakers te vertrouwen als je ze genoeg hebt zien spelen dit jaar.
Ja, dat is waar.
Zeker in een playoff-serie. Maar tegen OKC zou ik het willen zien. Zeker met de lengte en de kracht die ze daar hebben. En de ervaring.
Ja, voilà.
Want bij OKC, een van mijn favoriete ploegen om te zien. Mm-hmm. Maar ze hebben Chet. En dat is het, hè, als het over big men gaat.
Wie is rookie of the year voor?
Bij Miami. Dat is al easy. Dat is al natuurlijk.
Oké.
Nee?
Nee, ja, tuurlijk, maar ja, ik dacht...
Nee.
Want dat proberen ze er dan van te maken. Hè. Maar ja, misschien toch... Ja,
maar dat was een paar maanden geleden.
Ja,
maar het is al lang veranderd. Ja. Nee. Minnesota, kunnen die voor een verrassing zorgen? Wie weet. Ik denk dat ze net niet goed genoeg zijn.
Ja.
En dan Phoenix. No way.
Nee, Phoenix niet. Die hebben buiten dan hun sterren niks.
Wel, Grayson Allen. Die is echt een goed seizoen aan het spelen. Maar in de clutch lukt het ook niet. Ze hadden die match pas tegen San Antonio. Mm-hmm. San Antonio zonder Wemby. En dan komen ze terug van 9 of 8 punten achter. En dan toch raken ze er niet over. Ja, dat zijn van die matchen. Als KD, Booker en Beal fit zijn, zijn van die matchen die je niet kan verliezen. Daarom breekt echt iets.
Ja.
Ik geloof, het is Denver met stip op 1. Mm-hmm. In een playoff-serie, ik zie niemand er 4 matchen van de 7 tegen winnen.
Ja, inderdaad.
Dat is het vooral, denk ik. Maar eerste ronde series. Nog 1 in het westen? Ja, ik heb nog 1 in het westen. De Clippers tegen de Pelicans.
Oh, de
4 tegen 5.
Maar ik heb het dus niet... Ik snap, het is zo'n fijne serie dan. Maar ik heb het uiteraard niet voor de Pelicans. Hè. Zion Williamson, ik vind dat zo...
Die hebben nogthans 2 spelers waar jij volgens mij verliefd op moet worden. Trey Murphy en Herb Jones.
Ja, maar ja, als ik het daarvoor dan moet doen... Ik vind sowieso... Dat wordt allemaal teniet gedaan door het feit dat je met een power forward zit dat maar 5 rebounds per match pakt. Hè. Zion, dat is toch schandalig. Ik snap dat het positionless basketball en West allemaal... Maar je moet toch een zekere beroepsernst hebben of een soort eer van... Ja, ik ben hier zo'n bear. Ik kon niet de rebounds pakken. Maar 5 rebounds per match.
Het is de laatste maanden ietsje meer geworden, denk ik.
Het is nog altijd afrontelijk.
Eens kijken wat die stats zijn de laatste tijd. Maar ik denk dat wel een serie zou zijn die heel interessant kan zijn. En ik vraag me af, als ze Zion Williamson gaan blijven gebruiken als point Zion, zoals ze nog altijd met momenten doen,
mm-hmm.
in een serie van 7 matchen, wat gaat die aanpassing zijn? Ty Lue weet perfect wat hij daartegen kan doen.
Mm-hmm.
Langs de andere kant, als de Clippers klein willen gaan spelen, kunnen ze dat beantwoorden met Zion op de 5 te zetten, mm-hmm. of met Larry Nance op de 5 te zetten in plaats mm-hmm. van Valanciunas.
Ja.
Vind ik ook interessant. En je hebt Trey Murphy en Herb Jones, die je perfect op Kawhi en Paul George kan zetten.
Zwaar. Maar ja, dan heb je nog altijd... kunnen we nog altijd hopen op Harden en hopen
maar het is
op Westbrook?
Het is Harden... Ja, die missen ze super hard.
Ja. Ja, want die had er toch een periode dat hij echt wel belangrijk was, hè.
Maar ja, maar ze missen...
Ik heb altijd raar gevonden dat hij zo plots volledig ongeschikt geacht werd door welke ploeg waar dat nog zat.
Nee, maar het was, bij de Lakers bijvoorbeeld, was gewoon geen match.
Dat was geen
maar
match.
Bij de Clippers heeft hij aanvaard dat hij naar de bank moest gaan. Heeft hij perfect zijn rol gevonden. Ja. En zwaar van onder de indruk. En ze missen die echt.
Ja.
Maar tot Harden het effectief is in meer dan 3 matchen op rij laat zien... In een playoff-serie ga ik er niet in geloven.
Ja,
we gaan terug tot 2012, dat hij het verpest. Hè?
Ja.
Dus 12 jaar tijd. Dat is effectief wel een goed voorbeeld.
Dat is waar. Dat valt wel iets voor te zeggen.
Alleen is te hopen dat Brandon Ingram tegen dan helemaal fit is. Ja. Want die is nu geblesseerd.
Dat is waar.
Zion trouwens, zijn laatste matchen. 5 rebounds, 7, 5, 7, 7.
Dat zou minimum 7 moeten zijn. Minimum. Van een power forward.
Vooral met zijn capaciteiten en zijn lichaam.
Ja, en ook tegenwoordig, als je ziet dat je om de haverklap je guards dan een triple-double hebben.
Wacht, 5, 7, 5, 7, 7, 10, 7, 9, 6, 12, 8.
Oh,
en daarvoor 3, 3, 5.
Dus dat 3?
Ja, dat is voor iemand als Zion Williamson is dat inderdaad veel te weinig.
Ja, als je zoveel power hebt.
Ja. Maar ik hoop dat op zo'n serie ook, zo'n serie waarin hij zich... voorstelt aan de wereld.
Ja.
Want sinds de play-in is hij wel op een ander niveau aan het spelen.
Ja.
Dus.
Pijs jij dat hij nog altijd het potentieel heeft om of allee, hij kwam natuurlijk uit college met enorme verwachtingen, maar er werd ook echt wel gezegd van dat kan hier een volgende Shaq zijn of een volgende Barkley of zo. Maar dat gaat hem volgens u nooit halen.
Ik denk het niet. Okay. Het talent is er nog altijd.
Ja.
En nu blijkbaar de werkethiek ook meer.
In seizoen 4, 5.
Maar hij is veel geblesseerd geweest ook. Hij is gedraft in 2009. Ja, 2019 is hij gedraft. Dus op zich is dat seizoen 5.
Ja.
Ik wil die progressiemarge nog zien, want die mannen die komen binnen op hun 19e. Hè? Dus die is 24 jaar. Het kan nog altijd zijn dat hij ineens wel de klik maakt en dat over 4 jaar dat we onze woorden helemaal moeten inslikken.
Ja.
Maar het duurt wel lang.
Ja.
Hij laat heel goede dingen zien, maar dat rebounden is een heel belangrijke factor.
Ja, dat is
het, je ziet dat hij gewoon nog zoveel beter kan.
Mm-hmm.
En dat is het spijtige. Op je honger blijven zitten bij zo'n toptalent, dat is heel frustrerend.
Het woord honger is ook wel goed gekozen, vind ik.
Ja. In het oosten heb ik 3 matchups opgeschreven.
Ja.
Allemaal 1-8 of 2-7. 1-8 zijn 2 goede opties. Boston, Philadelphia.
Ja, dat is sowieso wel tof omwille van de rivaliteit tussen die steden.
En de historiek, ja. Sixers tegen Celtics. We gaan terug tot aan de jaren 60,
ja.
Dat die al tegen elkaar speelden.
Dat is cool.
In de jaren 80 hadden we Dr. J en Moses Malone tegen Bird en McHale.
Ja.
Dan de afgelopen jaren hebben die ook genoeg tegen elkaar gespeeld.
Absoluut.
Hier gaat alles van afhangen of Embiid terug gaat zijn of niet.
Ja.
Moeten ze daarvoor gaan? De Embiid is nog altijd geblesseerd met die knieblessure.
Ik zou zeggen van niet.
Want?
Omdat Boston zodanig sterk is dat je de carrière van je sterspeler riskeert voor iets waar dat je volgens mij sowieso weinig kans op maakt. Moest het nu het Boston van vorig jaar zijn of zo, dan zou ik nog zeggen, ja, ça va.
En vooral omdat je ook weet...
Maar door.
Philadelphia is een play-in ploeg geworden. Als ze nog 4e zouden zijn, zouden we er anders over kunnen nadenken.
Dan kun je zeggen, ja. Maar dit zou ik niet doen. Vooral ook wetende, met zijn historiek, dat ze veel blessures gehad, dan zou ik er echt voorzichtig mee zijn.
En volgend jaar hebben ze, of deze zomer hebben ze heel wat cap space, kunnen ze dingen proberen te doen om de ploeg een beetje aan te passen. Ik weet alleen niet hoe...
Zouden ze Tobias Harris eindelijk wegkrijgen?
Moeten ze hem wel wegkrijgen, is de vraag. Ik weet alleen niet... Man. Stel je voor dat ze volledig resetten.
Ja.
Ze laten hem de hele zomer revalideren. 1, geloof ik ook niet, want hij gaat een Olympische medaille willen winnen. Hij gaat goud willen winnen met Team USA.
Ja.
Dus dat
wat ik ook zo lelijk vind. Dat is echt een Amerikaan.
Ja, het is ook geen Fransman, hè.
Nee, maar het is ook geen Fransman. Ja,
dank u. Okay. Maar bij Frankrijk zijn ze al op hun tenen getrapt. Dat komt niet normaal.
Ja, het is dat.
Dat vind ik zo hypocriet.
Hetzelfde met Ben Caro vind ik ook zo spijtig.
Dat vind ik echt spijtig.
Ja.
Vooral omdat hij ook had toegezegd dat hij voor Italië ging spelen.
Ja, voilà.
Dat is echt zuur. Maar ik snap het ook wel.
Ja,
je wil goud winnen, hè?
Ja, tuurlijk. Maar als het dan gaat over chauvinisme en zo, dat vind ik toch nog... Als je dan ziet bij... was daar zo... Santa Bahamas?
Met Buddy Hield en met eten.
En dat is dan...
Omdat die mannen weten dat ze nooit geselecteerd gaan worden ook, hè? Die zijn niet goed
genoeg. Er zijn jaren geweest, dat zegt zo van die helperkes.
Ja, maar niet voor, maar die gaan nooit meer naar de Spelen gaan.
Nee, de Spelen, dat is waar.
Dominaten.
Ja.
Ik weet niet wat ze moeten doen, want wat ik denk aan volgend jaar bij Philly, ik hou mijn hart dan ook vast,
mm-hmm.
Gaat die dan wel een heel jaar fit blijven?
Het is elk jaar
wel iets.
Ja,
hè?
Het is zo.
Ofwel gebeurt er in de playoffs, ofwel ergens op het einde, en daar ben ik niet zeker van. En de jaren beginnen ook wel... de tijd begint te tikken.
Ja, zeker. Maar je moet altijd oppassen dat je niet met Kawhi-scenario te maken krijgt. Het zal dan echt vanuit hem moeten vertrekken. En echt zeggen van, oké, ik wil klaargestoomd worden. Want anders riskeerde dat een...
Volgens de geruchten gaat hij klaar raken.
Ja.
En dan wil ik het zien. Het nadeel voor Philly is dat Boston het meestal goed tegen hen doet. Maar dit Philadelphia met Buddy Hield erbij is toch wel tof.
Ja.
Maar
zeker.
Wat wel leuker zou zijn, en de echte test zou zijn meteen voor Boston, eerste ronde, Boston-Miami. Dat is toch wat iedereen wil zien.
Dat is waar.
Direct in de eerste ronde, bam.
Dat is waar.
Hier, Celtics, laat maar eens zien hoe
staan
echt...
Staan die zo laag, Miami, nu?
7e? Staan een halve match boven Philly.
Oké.
En 1 match achter Indiana.
Dat had ik wel niet verwacht,
1 match achter Indiana op de 6e plaats.
Ja.
Dat is wel meteen de test voor Boston. Laat maar eens zien hoe echt jullie zijn.
Ja, want als er één ploeg is dat qua... playoff mentaliteit er altijd staat, dan is het wel Miami.
En één ploeg waar Boston sowieso voor op zijn hoede is, is het wel Miami. Terry Rozier is daar nu bijgekomen. En opnieuw tegen elkaar, wanneer hebben ze tegen elkaar gespeeld? In de bubble, conference finals.
Ja.
2 jaar geleden,
mm-hmm.
conference finals. Vorig jaar, conference finals. En dan heb je nog het verleden van het Boston-Miami-tijdperk tussen LeBron en die Big Three. Maar vooral de laatste jaren, het zou de 4e keer zijn in 5 jaar dat ze tegen elkaar spelen in de playoffs.
Is Boston dan het nieuwe New York? Want vroeger was de rivaliteit was natuurlijk New York-Miami. Hè?
Ja.
Is Boston op dat niveau gekomen in de perceptie?
Toen was er echt haat, hè? Nee, maar dat is toch zo?
Dat is waar, ja. Dat
PJ echt... Brown, Chris Childs, PJ Brown en Charlie Ward.
Ja.
Morning en Larry Johnson.
Of Morning en Van Gundy. Die hangend als een
beetje. Die haat was daar, hè?
Ja, dat was echt. Dat was
Riley cool. En Van Gundy.
Tuurlijk, ja, ja. Dat deed je nu natuurlijk veel minder, hè.
Riley die weg was gegaan bij New York om naar Miami te gaan, daar leeft zoveel meer. Leeft zoveel meer. Laatste ronde die ik heb opgeschreven, ook met Miami. Milwaukee tegen Miami.
Ja, ook cool.
Kans voor Milwaukee om revanche te nemen voor die uitschakeling van vorig jaar in de eerste ronde. Damian Lillard.
De Lillard-saga, zo.
Tegen de ploeg waar hij eigenlijk naartoe wilde.
Ja.
En Doc, weet je nog dat Jimmy Butler gezegd heeft van NBA onderzoek, het is tampering van Milwaukee.
Ja, ja, ja.
Doc Rivers tegen Spoelstra. Spoelstra heeft echt wel de bovenhand intussen, maar...
Absoluut.
Goeie coaching matchup.
Zeker, zeker.
Jimmy tegen Giannis.
Ja, cool.
Contrast van basketbalstijlen.
Ja.
En gegarandeerd ene keer een beetje knokken.
Een beetje knokken.
Patrick Beverley zit daar, hè?
Dat is waar, ja, ja, tuurlijk. Absoluut. Dat is cool, inderdaad. Maar ik denk dat ik het dan misschien toch nog meer een verbasten Boston Miami.
Ja?
Ja, omwille van... Ja, sowieso is Boston beter. Dat vind ik dan al... Of ja, of de competitiviteit is misschien beter dat Milwaukee tegen dingen is. Daar ga je minder gemakkelijk kunnen zeggen wie dat er gaat winnen.
Hey, Milwaukee is goed bezig. Sinds Rivers heeft overgepakt, is het echt een betere ploeg geworden.
Ja, maar toch... In de playoffs is het ook defense dat ertoe doet. Hè. Oh. En als je Drew Holiday wegdoet... En ja, het is niet al Lillard zo'n verdediger.
Nee, maar je hebt nog altijd Giannis Antetokounmpo, hè.
Ja, zwaar,
maar... Waar mensen die onderschatten...
Nee,
ik heb het puur over defense.
Ja, ja, nee, jawel.
Vergeet dat echt vaak. Dat is een mega goede verdediger.
Ik weet het. Maar kun je 6-7 matchen double duty doen, zogezegd? Allee, door één seizoen kun je zeggen, oké, één match nek je wel, en dan een volgende match...
Giannis kan dat. Dat is een Griekse god, hè. Echt. Dat is een god, die mens.
Ja, zwaar, absoluut. Maar...
Heb je gezien, dat is een beeldhouwwerk, hè?
Ja, ja, natuurlijk. Ja, maar dat is elk van die... Buiten Jokic misschien. En Doncic is ook wel aan de pafferige kant, natuurlijk. Wow. Hè.
Dit jaar valt dat mee. Denk jij dat de Golden State Warriors de playoffs gaan halen? Of de play-in gaan halen? Want Houston staat op één matchje, hè?
Ja, ik snap niet wat dat is met die ploeg.
Met de Golden State?
Ja, ik snap dat oprecht niet. Want allee, die hebben... Oké, je wordt ouder, uiteraard. Maar bij schutters zou je denken dat dat tenminste vat heeft. Allee, leeft dat op u? DLL is in der tijd, dat was ook tot zijn 39 of zo dat hij goed was. Natuurlijk, het is veel bewegelijker dan toen, dat snap ik allemaal wel. Maar gelijk die terugval van Klay Thompson, ik snap dat eigenlijk niet, aan wat dat ligt.
Thans, nog altijd 38% van achter de driepuntlijn.
Ja, wel, dat vond ik ook wel. Het wordt wel overtrokken, vind ik. Maar het is wel dusdanig dat het op zijn psyche begint te spelen. Hè. Hij had daar toch eens zo dat interview na een of ander match dat toch zo wat een soort meelijwekkende indruk wekte, vond ik. Ik weet niet meer welke match dat was. Het is een paar weken geleden. Maar het was als zo wat een tristig zicht. En ook, ja, gelijk Draymond en zo ook, ja, dat is toch ook veel werkkracht, dus dat is ook... Allee.
Maar Draymond heeft zijn ploeg vannacht weer in de steek gelaten. Tegen Orlando na 4 minuten zijn tweede technische fout gekregen. En ik vond de reactie van Stephen Curry heel opvallend. Die was echt in tranen.
In tranen?
Ja, serieus, echt emotioneel. En hij heeft gezegd...
Team van, is dat beu, ja.
Ja, wel. En dat was ook... Hij heeft daarna gezegd, ja, dit is het moment dat we moeten gaan. Ja. Nu moeten we... Ja. Nu wordt het belangrijk, alles wat we erin steken... Daar word je emotioneel van, omdat je er zo in steekt. Zowel insteekt en dan mag je het jezelf niet aan. Wat zei je? We kunnen ons geen self-inflicted wounds veroorloven.
Ja,
en dat is eigenlijk zeggen, in mijn ogen, Draymond laat ons in de steek.
Ja, want dat als er nu één is dat doet, dan is hij wel. Gelijk in de tijd met dingen ook, met Jordan Poole. Totaal onnodig en echt zijn ploeg veel problemen bezorgd. En ik snap ook niet hoe, hè, want er wordt dan altijd van gezegd dat dat zo'n slimme speler is. En ik snap dat iets anders is dan je gevoelens onder controle houden. Maar ik vind dat toch wel frappant. Je zou toch verwachten dat als je inderdaad... je verwacht dan meer van een dom vat dan van een intelligente mens.
En aan de tijd stopt het excuus ook. Ja, maar kijk wat hij in het verleden voor ons betekend heeft. Ja, sorry, maar...
Ja, het is gepasseerd.
Het is nu te belangrijk. Je moet op het veld staan. Je moet er voor je ploeg zijn. Nu, ik geloof sowieso niet in Golden State dit jaar dat ze iets kunnen, dat ze potten kunnen breken. En zo, ik geloof minder in Golden State dan in de Lakers.
Ja, maar, dat snap ik. Ja.
Maar je moet ze wel een kans geven. Dan moet Draymond Green op het veld staan.
Absoluut.
En ik vind het heel... Wat hij vannacht gedaan heeft, is echt onaanvaardbaar. Vind het was ook gewoon terecht.
Ja, ik heb het natuurlijk niet gezien, maar...
ja, echt.
Maar ik stel mij u dan voor, in het midden van de nacht, voor uw tv.
Het was vanmorgen.
Maar ik sluit niet uit dat je het zou doen. Moest u de laatste match van het seizoen zijn of zo, zie ik het u nog live proberen volgen.
Dat is echt...
Maar vind jij dat die ploegen... Hè, want we nu, ik zie er... Kijk nu in de gezichten van Steph en LeBron. Ja. Vind jij dat die ploegen te veel aandacht krijgen? Want dat hoorde wel vaak, zeker op ESPN en zo, is dat altijd die.
Daar sowieso, maar hangt er ook vanaf, denk ik, welke podcast je beluistert en welke artikels je leest. Hè?
Ja, zwaar.
Er zijn genoeg kanalen die wel andere ploegen genoeg aandacht geven. Er zijn zoveel podcasts die je kan beluisteren. Mm-hmm. Die podcast met Austin Rivers, hele goeie. Off guard.
Ja?
Hele goeie.
Ik heb die al wel eens een keer te gast gehoord.
Ja, die is echt...
Die is vrij goed in zijn analyses.
Ja, ik luister er heel graag naar. Ja. Ik hoor J.J. Redick heel graag bezig.
Ook een slimme speler.
Heeft er een met LeBron nu?
Ja, ik heb het ook al zitten volgen. Het is heel erg... Chans dat je uw naam al als een gedeponeerd merk hebt laten registreren. Want het gaat superveel over tactiek en zo. Ja.
Fantastisch.
Dat ik soms zelfs dat ik pijs van, ja, wat was nu dat weer? Want tactiek is nooit zo echt mijn ding geweest.
I love it, echt.
Maar het is wel cool. Ik vind het wel ferm. Je kunt er echt iets van bijleren. Ja,
alleen
het
moet
het
wel gewoon... nog meer leren om gewoon wijn bij te schenken voor zijn co-host.
Boertig.
Voor zijn co-host.
Boertig is het.
Maar krijg je niet te veel aandacht? Ja, het zijn nog altijd de gezichten van de NBA.
En het zijn natuurlijk ook twee belangrijke markten. Hè. Als het dan gaat over de business kant en inderdaad de gezichten. En, dus ik snap het ergens wel. Maar inderdaad, je kunt wel de vraag stellen van als ze... waar is daar 10 en 11 en zo staan? Ja, dan... Maar ja, dat is gelijk Anderlecht. Hè. Zoals als Anderlecht laag staat of... Allee, als ze laag staan, dan kun je nog zeggen, dan is het wel echt een item. Maar zo, als ze ergens half weg staan, het blijft Anderlecht, zogezegd.
Dus, tuurlijk. En het zijn vooral hier de gezichten. Hè. Als bij de Lakers geen superster speelt, als het is gebeurd, ja, dan gaan ze nog aandacht krijgen, maar het gaat ietsje minder zijn.
Ja, sowieso.
Bij Golden State hebben we jaren geen aandacht gekregen, maar Stephen Curry heeft die wel relevant gemaakt.
Ja, het is dat. En dat viel dan ook wel samen met zo'n echte tech-boom.
Ja, maar nu inderdaad, vooral bij ESPN, bij die zenders, gelukkig kunnen wij hier, is er online nu zoveel mogelijk en zoveel andere dingen bekijken. Ja, er zijn meer interessante dingen om over te praten. Er zijn meer interessante ploegen. Denver, praat over Denver. Ja. Praat over OKC.
Ja.
Over Minnesota, praat over Orlando.
Ja.
Die verdienen die aandacht.
Ja, voilà, inderdaad, Orlando, ja. Daar zeggen ze iets.
Want ja, er is ongelooflijk veel jong talent nu. Hè.
Mm-hmm.
Het is indrukwekkend,
het is wel zot, ja.
Het is, heel tof, talent. Het is heel tof wat er zit aan te komen. Ook als je denkt de draft van niet dit jaar, maar volgend jaar met Cooper Flagg.
Schijnt, ja. Dat is
25 een, wordt blijkbaar echt... dit wordt een slechte draft. 2025 wordt er blijkbaar eentje om echt zwaar in de gaten te
houden. Dan is het weer 1996.
Dan wil je een toppick hebben. maar als jij nu een GM zou zijn, met wie zou je het liefst een ploeg beginnen? Ik had jou dat er straks... Of vanmorgen gestuurd, denk ik.
Ja, ja.
Ik weet niet of je een paar spelers in gedachten hebt, maar ik heb een idee. We kiezen om de beurt 5 spelers.
Van jonge gasten.
Van jongere gasten. Als in rond 5 of 26. Ik heb nu als bovengrens oudste speler Jason Tatum in gedachten.
Ja, want die is ook wel echt al heel lang. Of allee.
Die is van 2017 in de league, dat vind ik het.
En ook al heel veel playoff ervaring en zo. Voilà, ja,
exact. Maar dat is voor mij zo het einde van de jongere garde.
Ja. En is het van nul begin in de zin van met de ploeg waar dat ze nu in zitten? Of gewoon...
Ploeg van nul, dit is de speler waar je rond begint te bouwen. Eén speler.
Ja.
Ieder om de beurt kiezen 5 spelers. Als er eentje gekozen is, mag...
Het is gelijk draft, nou eigenlijk.
Als jij er één gekozen hebt, mag ik die niet meer kiezen en andersom.
Ja. Ja.
We doen het wel gewoon om de beurt, dus jij mag als eerste kiezen. Wie zou jij als eerste kiezen als jij zegt van alle jonge gasten, rond wie zou je beginnen bouwen?
Ik neem aan dat je dan Wemby pakt.
Ja,
omwille van zijn unieke skillset, alleen lengte en alles eraan. Zijn unicorn gehalte, zo gezegd. Ja, dat lijkt me wel de meest. Ook naar marketing toe en wat is het allemaal. Daar kun je echt wel als een gezond blijft, kun je er echt wel het nieuwe gezicht van u en dingen van maken.
Ja, ik had ook Wemby als eerste, dus dat is mooi gekozen van u. Dat is spijtig. Spijtig dat jij die hebt. Maar natuurlijk is dat Wemby, wie anders? Hoe zou je...
Tony Snell. Je weet Tony, ik ken Tony Snell, dat is...
De liefde voor Tony Snell is ook niet weggegaan. Nee, maar sowieso bij Miami, dat is...
Ja.
Wat erbij komt, buiten die capaciteiten, is dat ook nog eens een zieke winnaar.
Ja.
Vind ik, dat merk je heel hard.
Ja. Hij zet echt alles... en ook, ik had zo gehoord dat een echt van als dat een heel jong was al, allee, echt als kind eigenlijk... Dat een echt al wist van, dat is het doel en ik kan alles in functie daarvan zetten.
Ja, dat merk je.
Dus dat is wel...
Dat merk je.
Dat is veelbelovend.
Ik denk dat die gast, ik denk dat ze bij San Antonio echt in polletjes mogen kussen.
Ja.
Juiste mentaliteit. Net zoals ze met David Robinson en Tim Duncan hadden, hebben ze opnieuw iemand buiten de kwaliteiten als speler. Die mentaliteit die daar ook is.
Zeker, zeker.
En als je die hebt als pilaar om rond te beginnen bouwen, de Spurs, als RC Buford het goed aanpakt, die kan zich goed amuseren de komende jaren. Om de ploeg daar rond te bouwen.
Tuurlijk, ja, absoluut.
Ja, ik zou altijd Wemby pakken.
Mm-hmm.
Mijn nummer 1 dan, wie ik had, Anthony Edwards.
Ja, dat snap ik.
Ik heb mijn liefde voor Anthony Edwards echt al meer dan genoeg verkondigd. En ik denk, ook iemand met de juiste mentaliteit.
Ja,
ook een werker, twee kanten van het veld.
Ja.
Supertalent.
Spectaculair ook.
Spectaculair. Kijken, dus hoor. Tickets gaan ook verkocht worden, dat komt daar ook nog eens bij.
Zeker.
Maar puur op basketbalvlak zie ik daar wel iemand in die een ploeg effectief naar succes kan leiden.
Zeker. Moet ik al mijn volgende zeggen?
Ja, absoluut. Dat is aan jou. De volgende pick is voor jou.
Ik zou dan misschien durven Shay zeggen. Omwille van, hij laat het echt wel zien.
Het is echt...
Heel veel matchen van 30. Is het niet zo gemiddeld rond de 30 dat heeft?
Ja. Maar dus, ik ben echt mijn lijstje aan het afgaan. Zeg, mijn derde pick stond Shay Gilgeous-Alexander.
Dus ja...
heeft gemiddeld 30,4 punten per match dit jaar.
Voilà. En hoe oud is die nu?
Is er 25.
25 al. Ja. Ah ja, dat is misschien eigenlijk al tegen de bovengrens aan dan.
Is van 1998.
Maar hij is wel minder... Hij heeft minder die ervaring als een Tatum. Hè?
Hetzelfde jaar denk ik dat hij gedraft is.
Ja.
Dus dan is het net de grens die we mochten bewandelen.
Maar ja, het voelt toch anders. Hè? Tatum lijkt echt al zo'n gevestigde waar. Allee, hij nu stilaan ook wel, maar... Tatum is er al langer precies.
Omdat Tatum van zijn eerste jaar stond hij al in de, in de conference finals. Hè? Eerste jaar tegen LeBron. En bij Shea, die heeft eerst bij de Clippers gezeten, dan getrade naar OKC. Heeft hij die jaren eigenlijk wat verpest.
Ja.
Heeft hij in de bubbel dat jaar gehad met Chris Paul.
Ja.
Maar heeft veel geduld moeten hebben.
Ja,
zelfde draft, even dubbel checken. Nee, de draft van 2018, een jaar later.
Ah, ja.
Oh. De Luka draft.
Ja.
Is hij al zelfs elfde gekozen.
Dus ja, hij laat het zien en ook een fijne speler om te zien en goede mentaliteit. Dus
twee kanten van het veld ook.
Ja, voilà.
Mijn tweede pick is dan...
Nu ga ik al moeten napijzen, want...
Ik had u verteld dat ik het heel goed ging doen, hè.
Ja, maar ja, ik heb ook werk te doen,
ja,
hè.
Ook. Paolo Banchero is mijn tweede keuze.
Ja.
Ook winnaarsmentaliteit. Uh-huh. Maar ik denk ook, de evolutie die we van die gast gezien hebben, in zijn tweede jaar nog maar, zie je die stappen die hij al gezet heeft, dan denk ik, wat dat de komende jaren kan opleveren,
zeker,
is veel meer dan we allemaal verwacht hadden voor de draft eigenlijk. Uh-huh. En ik denk, de gast, die zijn lichaam is ook al ongelooflijk klaar. En ik vind dat je die skills ook meer en meer ziet ontwikkelen. Ja. Orlando is dat veel verder dan veel mensen hadden gedacht, terwijl die ploeg eigenlijk op veel vlakken nog niet klaar is, vind ik.
Nee.
Er kan nog veel gedaan worden rond hem.
Mm-hmm.
Er zijn goede pionnen, hè. Met zeker. Frans Wagner.
Ja.
Je hebt daar met Anthony Black wel een goede optie als je Cole Anthony van de bank kan laten komen. Jonathan Isaac, sinds die weer terug is.
Zeker.
Maar Banchero is ook zo'n cornerstone waar ik...
Ja. Nu moet ik al beginnen krabben, hè. Ja, ik heb hier niet de luxe van hier lang te kunnen nadenken. Misschien moet ik dan toch Chet zeggen. Omwille van het feit dat hij ook wel... het is op een manier een Wembanyama light. Hè. Het is ook defensief, maar ook... hij heeft ook wel de... Doordat hij zo lanky is, hè, zo'n smal... het is geen...
Het is een heel smalle.
Ja, voilà. Dus hij heeft ook wel de beweeglijkheid en de een soort souplesse wel ergens of zo. Ook aan beide kanten van het veld en nog jong. En ook de juiste mentaliteit. Ook wellicht een winnaar.
En ook Wembanyama ook heeft ook een defensief anker.
Ja. En hij durft ook uitspraken doen.
Maar ik weet alleen niet of Chet een nummer 1 optie is.
Dat is iets anders.
En als ik bouw rond iemand, wil ik dat als eerste optie hebben. En daar heb ik bij Wemby, bij Anthony Edwards, bij Shea Gilgeous-Alexander, bij Banchero. Voor mij zijn dat alle vier... Number one options voor toekomstige titelploegen.
Ja, daar heb je wel gelijk in.
En bij Chet zie ik dat nog niet. Hele goede tweede optie. Perfect.
Excuses aanvaard.
Eerste, maar... volgende die ik heb... Dat is de grens die we gesteld hebben met Jason Tatum.
Ah ja, oké. Okay. Nee, dan geef ik je absoluut gelijk.
Ja, Jason Tatum...
ik dacht dat hij hem misschien mee
heeft
mocht
het
beweten, doen.
Dan, heel veel mensen zeggen dat nog. Ik heb er ook soms berichten over gekregen van luisteraars en kijkers. Mm-hmm. Die zeggen... Wat heeft hij nou laten zien? Hij faalt elke keer. Dat is niet waar.
Maar ik heb dat ook wel een beetje. Conference, dat ik denk
finals,
van, ja.
Conference finals in zijn rookiejaar.
Mm-hmm.
Meteen. Als starter en belangrijke speler.
Ja.
Conference finals in de bubbel.
Ja, ik weet wel niet meer wie dat er toen rond hem stond allemaal. Hè, maar...
Jaylen Brown altijd natuurlijk.
Uiteraard, ja.
Al Horford was in de bubbel bij Atlanta. Twee jaar, toen was Marcus Morris er onder ook nog bij, denk ik. Het jaar daarna, maar ik ben even aan het denken, ik ben het even uit mijn hoofd aan. 2021 lagen ze, was het geen succes. 2022 halen ze de finals. Mm-hmm. Okay, die finals was dan niet goed, maar hij leidt zijn ploeg aan mee naar de finals. 2023 eruit in de conference finals. 3-0 achter, komen terug tot 3-3. Mm-hmm. Eruit in game 7. Maar we mogen ook niet vergeten wat die gast allemaal gedaan heeft. Denk aan Milwaukee. 3-2 achter tegen de Bucks. In Milwaukee scoort hij die 50 punten. Hè?
Ja,
en,
zeker.
En hij leidt ze dan uiteindelijk nog naar een overwinning in die serie.
Ja.
Jason Tatum. Op die jonge leeftijd, wat hij al heeft laten zien in de playoffs,
ja,
heeft die ultieme stap heeft hij niet gezet.
Ja.
Heeft die,
maar hij is nog jong.
Maar hij staat er wel altijd.
Ja, dat is
en hij
waar.
Heeft al dat track record en hij is heel goed. Hij heeft gewoon nog niet die titel gewonnen. Als hij, stel je voor dat hij dit jaar de titel wint en Finals MVP wordt, dan kijk je terug en denk je, wat had ik moeten zien aankomen?
Ja, maar tegelijk, als het dan gaat over de regular season MVP, wordt nooit echt genoemd, hè.
Nee.
Allee, en okay, dat in essentie doet dat er niet toe. Het gaat hem om de titels. Maar ja, het moet toch zijn dat algemene wat gedragen wordt, vind ik. Zo dat idee van, het is toch niet helemaal... Maar ofwel is het omdat het meer een team is, dat kan ook. Hè.
Ja, maar dat zegt meer over de andere spelers.
Van
de andere ploegen die gewoon... Ja. Nikola Jokic, die heeft nog een grotere impact. Shea Gilgeous-Alexander heeft voor mij, in mijn ogen, nog een grotere impact op zijn ploeg. Luka Doncic. Nog belangrijker voor zijn team.
Ja.
Het gaat over dit jaar even.
Ja,
en inderdaad, Boston heeft dit jaar een veel beter team dan Luka rond zich heeft, bijvoorbeeld. Ja. Ik denk ook dat Denver in zijn geheel, intrinsiek, misschien net iets minder goede ploeg is dan wat Boston kan doen.
Ja, dat pijs ik ook wel.
En vooral, het is meer de impact die een Jokic heeft op zijn team.
Ja.
Maar Tatum is wel top 5 MVP-kandidaat, hè?
Ja, dat wel. Maar gelijk wat je dan zegt. Of allee... Uiteraard, doordat zijn ploeg breder is, hè, want zelfs op de bank kun je gasten dat eigenlijk perfect kunnen starten, is het minder van hem afhankelijk. Dus dat kun je dan inroepen als argument ter verdediging daarvan.
Uh-huh.
Maar anderzijds zegt hij met een Jokic, die heeft meer impact op de spelers rondom hem. En dat zou hij op een manier ook wel kunnen nemen.
Maar dat kan ook nog evolueren. Hè?
Tuurlijk,
ook een ander soort speler natuurlijk.
Sowieso.
En ik zie Jason Tatum nog altijd stappen zetten. Dus daar zou ik... Ja. Ik zou hem met plezier rondbouwen als ik een GM ben.
Allee, in dat geval mag een voor chat
moet
komen.
Ik anders een paar opties geven waar je nog uit
kan kiezen? Ja, want nu weet ik het.
Ik heb deze namen nog opgeschreven in willekeurige volgorde.
Ja.
Zion Williamson.
Nee.
De'Aaron Fox. Tyrese Halliburton. Brandon Miller. Ja Morant. Kate Cunningham. Scotty Barnes, Alperen Şengün, Tyrese Maxey.
Şengün vind ik een fijne speler. Morant is natuurlijk... Ja, die heeft ook al genoeg bewezen. Alleen verklotend zelf dan alle. En dan was er nog één dat je zei... Wie kwam er na? Zion?
Tyrese Halliburton.
Ja, die is ook wel... vind ik ook wel een speciale speler.
Dus, wie kies je? Dat is de vraag.
Om rond te bouwen, met alle factoren in acht genomen... Zou ik voor Halliburton gaan? Ik kies eigenlijk dus tussen Morant, Halliburton en Şengün.
En Şengün, oké. Boven De'Aaron Fox bijvoorbeeld.
De'Aaron Fox vind ik een fijne speler, maar als het dan gaat over een number one option en zo, dat lijkt me wat te min. Hetzelfde met Şengün, om die reden.
Uh-huh.
Want een heel speciale speler, fijne, duidelijk veel spelinzicht en zo. En dus dat is wel. Maar die heeft dan weer qua. En ik betrek er altijd dus ook wel zo wat dat marketing gegeven bij, of shirts verkopen en dat soort dingen. En dat ga je wel wat minder hebben met dat soort mensen, pijs ik, toch in de VS. En dan is het qua mentaliteit, is het eigenlijk, want ja, puur qua cijfers zou ik misschien voor Morant kiezen. Ook qua leiding, of alleen die leiden echt wel de Memphis, toch zeker voor zijn schorsing sindsdien. Ben ik hem wel wat uit het oog verloren.
Hij is weer geblesseerd geraakt. Hij heeft 9 matchen gespeeld dit jaar. Hij was weer geblesseerd.
Ah, voilà, ja. Maar gewoon het feit dat een zoveel klodden had. Hè, met dat vals wapen en wat is het allemaal. Dat zijn van die dingen dat je niet moet willen als je een number one option.
Nee.
Moet je een heel standvastig figuur hebben. En ik denk dat Halliburton dat absoluut is. En ook ik moet zeggen, ik had het niet verwacht toen dat naar Indiana ging, dat het dicht ging worden. Of alleen de hij was bij de Kings ook wel goed, uiteraard, maar ja, ik had niet verwacht dat een zo... Want dat was... gelijk zo All-Star toestand en zo, dat had ik niet gepijst.
Ja, ik was altijd grote fan van Halliburton. Ja. Ik vond die trade heel dom. Ook al was Sabonis indrukwekkend.
Ja.
Of is hij indrukwekkend, dan is hij belangrijk nu voor zijn ploeg. Ik denk Halliburton...
Want hij heeft een record gebroken.
Maar nee, heeft geen record gebroken. Daar word ik zot van, hè. Vertel het maar, het record.
Maar nee, zeg jij maar eerst maar, want ik onderbrak u. Nee, we zullen dan nadien...
Doe maar Sabonis.
Dus Sabonis heeft dus, was het 53 op rij? Nee, zoiets, rond de 50 op rij.
Double-doubles.
Double-doubles, ja.
Ja.
En dat is een record sinds de merger van ABA en NBA. Mag het terecht aangehaald dat mensen gelijk Chamberlain en Westall en Elgin Baylor en zo, dat stond er ook bij, denk ik, dat er nog meer hadden.
Hoeveel had hij er?
Ik denk rond de 50 of zoiets.
Het record van Will Chamberlain
is in de
227.
Ah, echt?
Kom. Die verdient zelfs geen aandacht dan.
Ik weet het.
200.
En zeker niet in deze...
En ik weet het, ja.
NBA.
Een andere NBA toen, maar 227.
Ja, ik weet het. Maar ik deze ook, en ook op die positie... Want daar wou ik eigenlijk toe komen, daarom ik het u gestuurd had. Ik verschoot ervan dat in de jaren 90 bijvoorbeeld, als je dan spreekt over centers en zo, en double-doubles, hè, want ja, ik vind een center moet eigenlijk wel 10 rebounds per match pakken. Anders vind ik dat je... Zijn geen goede center. Allee, dat is toch echt wel het... Zelfs in deze tijd.
Maar het is indrukwekkend van Sabonis, maar het is gewoon niet het record aller tijden. Ja. En er zijn 4 spelers die een langere reeks hebben gehad dan Sabonis in de NBA-geschiedenis. Okay. Dat vind ik wel opvallend. Dat vind ik indrukwekkend.
Ja.
Dat er maar 4 anderen zijn.
Ja.
Chamberlain heeft 7 keer een langere reeks gehad. Elvin Hayes, Elgin Baylor en Walt Bellamy.
Ja.
Dat zijn de 4 spelers.
Ah, wel, maar ik verschiet er dus van dat er van Shaq of Ewing of Olajuwon of een David Robinson, dat er daar geen één is dat langer een double-double streak.
Kevin Love was net ervoor.
Ja, ja, dat was van de recente dingen. Hè. Mag eigenlijk een David Robinson of
Moses Malone.
Of Moses Malone, ja, voilà, dat soort namen. Daar verschiet ik van.
Is een match dat ze 9 rebounds hadden, 8 rebounds?
Waarschijnlijk.
Zoiets gebeurt er ook. Oké, ik heb nog een speciaal pick.
Nee, je ging nog dingen zeggen van
Halliburton.
Ja, ja.
Ik weet niet wat ik erover ging zeggen.
Oh, okay.
Ik denk dat ze zo'n speler, een van die spelers waar ik al mijn liefde ook al heel veel voor heb laten zien hier in deze podcast.
Oké.
Okay. Voor Tyrese Halliburton. En de laatste weken, de laatste maanden heeft hij het iets moeilijker.
Ja.
Sinds hij terug is van zijn blessure, heeft hij het veel moeilijker om zich te profileren dan ervoor het geval was. Ja. Ik zou nog altijd voor Ja Morant kiezen.
Ja? Waarom?
Het potentieel. Wat je daarmee kan doen.
Ja,
wat voor speler dat is, hoe explosief die is, hoe magnetisch die is als persoonlijkheid en
charisma
als speler.
En zo, ja,
ik denk dat je daar nog altijd een heel leuke ploeg rond kan bouwen. Alleen het gevaar is inderdaad, zo'n gast waar je altijd je hart bij vast hebt, gaat die fit blijven?
Ja, ja, ja.
Gaat die neergaan en iets breken of niet? Dat blijft toch altijd de vraag.
Het is wel all-in gaan dan, hè? Het is alles of niks. Hè?
Maar we hebben het gezien in de 9 matchen die hij dit seizoen gespeeld heeft. Hij speelde en het was meteen weer een superster.
Ja.
En Memphis was meteen een ploeg om rekening mee te houden.
Dat is waar.
Zo'n speler is dat. Heeft een impact op zijn team en hij maakt van zijn team een contender. Onmiddellijk.
Ja.
Of tenminste een ploeg om rekening mee te houden.
Maar
dat is wat ik wil.
Maar dat doet Halliburton...
Minder.
Ja, oké.
Halliburton is goed. Ik zou hem altijd in mijn ploeg willen, maar ik denk dat het plafond met Ja Morant hoger is...
Ja.
Dan met Halliburton, als dat puur je eerste speler is om te bouwen. Hè?
Het is minder one-man army, dat is een feit, als Morant.
En als je tegen Morant staat, ben je altijd een beetje bang. Als
dat
pijs
ik ook wel.
En dan heb je iets minder bij Halliburton. Nochtans, als ik subjectief moet zijn, zou ik altijd liever Halliburton willen. Ik ben meer fan van de speler Halliburton.
Ja, natuurlijk.
Die heeft iets dat mij heel hard aanspreekt.
Ja. Maar dingen heeft een soort Allen Iverson-factor, vind ik, Morant.
Dat is echt
in van...
Met een vleugje Derrick Rose overgesprinkeld.
Ja, ja. De latere Derrick Rose.
Ja. Nee.
Natuurlijk. Nee,
jonge Derrick Rose aan het denken. Wat zegt hij nu? Okay.
Ook dat knippen we wel, hè, man. Dat,
Wordt niet geknipt. Moet je nog eentje kiezen of gaan we het bij 4 keuzes houden? Mag er nog eentje?
Dan zou ik voor Morant gaan. Maar nee, je hebt die nu al gepakt.
Geen optie meer. De opties zijn nog De'Aaron Fox, Zion Williamson, Şengün, Brandon Miller... Scotty Barnes, Kate Cunningham, Tyrese Maxey. Die had ik opgeschreven nog, van die jonge gasten.
Ja, dan zal het misschien eerder gaan tussen... Fox. dan toch Williamson waarschijnlijk, maar dan niet omwille, omdat ik hem zo fijn vind, uiteraard. Maar ik, dat is natuurlijk wel een waarmee dat je... Laat ons zeggen dat ik voor Williamson ga. Om, okay. Ik wil de denkoefening een keer maken. Hij natuurlijk inderdaad wel... In offensief opzicht kan hem wel iets in gang zetten. Of kan echt wel... kan wel brokken maken. Als een goesting heeft om te rebound, kan dat volgens mij wel. En als een... Zijn een fastfooten wat kan... Pas op, ik ben de laatste om daar iets op te zeggen, uiteraard. Maar als ze dat wat kan laten... Ik krijg ook geen miljoenen per jaar, hè. Dennis, moest dat wel het geval zijn. Hij moest met voor ons hier eindelijk wat geld...
Maar hij is er blijkbaar duidelijk op beginnen letten.
Ja, voilà.
Het is, sinds een play-in tournament is het een ander mens
dat
geworden.
Dat play-in tournament...
Dat is kei tof.
Nee, jongen. Maar moet al die rand... Die koterijen en zo, dat moet allemaal weg.
Maar het heeft voor extra aandacht gezorgd.
82 matchen, maar nee, playoffs, that's it.
Nu zijn dat praten als een oude conservatieve mens. Dat heeft gewerkt. Ze hadden het gewoon een maand later in het seizoen moeten doen, vind ik. Maar nu, het werkte perfect.
Ja, er was inderdaad wel wat buizen.
Er was animo. Anders is het 82 matchen hetzelfde. Ja, nu werkte dat meteen. Iedereen wilde kijken wat dat ging worden. Het is een tournament game.
Oh, nieuwe vloeren.
Ja, dan wist je meteen dat het een tournament... Als je later een match terugziet, highlight, weet je meteen, in-season tournament games. Ze moeten ook in de finals terug die stickers op het veld leggen. Duidelijk maken, finals match. Duidelijk
dat
maken,
is iets anders. Ja,
NBA
dat
playoffs,
waar.
Dat je meteen ziet wat het
dat is. Waar.
Zo belangrijk.
Het
was mottig bij sommigen, maar het was wel duidelijk. Dat is het punt.
Als je dan toch zoiets wilt doen, maak er dan een iets internationaal van. Gelijk de Champions League. Want daarmee vergelijken ze het dan altijd, hè.
Wat, een Champions League match, dat veld is gewoon groen, hè. Je ziet niet dat dat...
Het is meer dan het veld alleen, hè, wil ik zeggen. Mocht er dan niet internationaal van of zo?
Man, waarom?
Voor het geld, hè? Daar gaat het toch altijd om? Altijd er een Chinese ploeg
bij. Het is een gesloten competitie.
Ja, ik weet het. Maar
een Chinese ploeg.
Het draait toch ook om niks.
Zodat die met 70 punten komen verliezen in Minnesota, of wat?
Er zal wel 100 miljoen man naar kijken, hè?
Dat Stefan Marbury nog eens komen meedoen.
Bijvoorbeeld. Of Dwight Howard.
Mijn laatste pick, Brandon Miller.
Ah ja, Brandon Miller van Charlotte, hè? Dacht ik.
De nieuwe Paul George.
Ja.
Die gast, dat is echt onwaarschijnlijk hoe hard dat die zijn bewegingen daar zelfs op lijken.
Ja.
En beter dan ik had gedacht.
Ja.
Scoot Henderson was onze, denk ik, unanieme keuze hier voor Rookie of the Year. En hadden hem nooit als derde mogen kiezen. Tenminste, ze hadden hem nooit mogen laten schieten.
Ja.
De Charlotte Hornets. Misschien heeft Michael Jordan toch eens de juiste keuze gemaakt. Of het team rond Michael Jordan, want hij heeft dat zelf natuurlijk niet gedaan. Ik zie die heel graag spelen.
Ja, dat is een coole speler.
Heel veel potentieel in.
Ja.
Ik denk dat Charlotte daar plezier aan kan beleven. Alleen nog eens kijken wat ze gaan doen met LaMelo Ball, want dat blijft een ramp.
Ja, dat is nu een keer het soort speler dat ik echt haat.
Dat snap ik.
Heel flashy en zo, en dat is allemaal cool. En ik snap het. De haardos moeten we dan even wegdenken. Maar zo, als je nu een gesprek van empty stats, dat is voor mij echt een typisch empty stats speler. De
flashy bad team guy. Dat is echt,
ja, zo dat is soort dingen. En fancy moves en zo, hoeven de highlights, maar betekenisloos.
Super tof om naar te kijken.
Ja. Ja.
En super tof om mee te spelen in 2K.
Want, tuurlijk, absoluut. Want ik heb nog zitten pijzen. Om de zoveel tijd zie je wel zo highlight packages van Jason Williams van in der tijd, van White Chocolate passeren. En dan vraag ik me altijd af... ik meen me te herinneren dat dat ook zo'n beetje een empty stats guy was.
Supercoole speler, maar is dan getraded naar Memphis voor Mike Bibby.
Ja.
Of was het toen nog Vancouver, zoals naar de Grizzlies. Mike Bibby komt erbij. En ineens zie je... Ah, oké. Okay. Ja,
daar draait het om.
Zo kan het zijn.
Ja, het is dat. Maar inderdaad, een supercoole speler.
Maar voor highlight tapes, is dat fantastisch.
Dat is waar. En dat is inderdaad dan de was het onlangs niet?
Het was al Memphis trouwens, ja.
Dat is ook een beetje het spijtige aan de... Maar dan gaan we bijna sociologisch, hè, aan deze maatschappij ook. Dat teamaspect is zo precies minder en minder belangrijk. Ofwel is dat puur...
Wat bedoel je? Waar dan?
Maar dat kan zijn, omdat het nu meer onder een vergrootglas ligt of zo. Maar ik had een indruk dat... en dat is natuurlijk... vroeger was het beter, mentaliteit, ik snap het. Maar ik heb een indruk dat er nu echt gewoon gasten zijn dat zeggen van... Ik pak mijn stats, ik pak mijn contract. En dat is het.
Maar nu is het ook gewoon gemakkelijker, hè? Hoe de contracten ingedeeld zijn. Ja. Vroeger was het anders, hè? Magic Johnson heeft een contract getekend voor 20 jaar destijds, denk ik. Scottie Pippen had ook een superlang contract.
Juist, ja, voor heel weinig geld.
Dat is het probleem, het probleem. De contracten zijn gewoon anders. Er is veel meer player empowerment. Ze hebben het veel meer zelf in handen.
Ja.
Dat heeft allemaal anders
gemaakt. Ik blijf het hallucinant vinden dat zo'n gasten gelijk... eigenlijk toen dat, dat Brown zijn contract tekenen van 310 of wat was het? 310 miljoen. Dat is meer dan dat Jordan ooit...
Maar dat is puur gewoon...
Oké, en inflatie en zo, snap je?
Ja, dat is puur gewoon hoe de salary cap is.
Maar dat is zot, hè.
Ja, en binnenkort gaat het weer veranderen, want volgend seizoen zijn er nieuwe regels.
Ja, ja.
Maar dus de topcontracten tegen... Binnen dit en 5 jaar gaan er mensen zijn die 80 miljoen per jaar verdienen.
Dat is toch getikt, 80 miljoen
bruto,
dollar.
Hè? Bruto.
Ah ja, nee, ça va, ja, dat is waar. Ja. Dan komt het al wat dichter in de buurt bij wat ik verdien. Bruto.
Bruto, heel belangrijk, heel belangrijk. Maar ja, dat is de evolutie nu eenmaal. Ja, ja. En het is moeilijker te vergelijken. Je kan het niet vergelijken met het internationale voetbal bijvoorbeeld, want dat is een hele andere instelling, een hele andere regeling. Dit hangt puur af van wat er mogelijk is onder het salary cap, wat er binnenkomt daar. Dat is gewoon hoe het in elkaar zit en hoe het klopt. En als je dan kijkt wat sommige teams eraan verdienen. Ja. Want ik vind het altijd moeilijk. Sommige mensen zeggen dat vaak. Ja, die voetballers die verdienen veel te veel.
Ja. Het is allemaal een fractie van wat die NBA-spelers verdienen.
Nee, dat bedoel ik zelfs niet. Ik vind vaak, die verdienen eigenlijk nog te weinig als je kijkt aan wat bepaalde ploegen verdienen door hen.
Ja, ja, ja.
Het is net, wat heeft Golden State populair gemaakt? Stephen Curry heeft het gedaan.
Ja, natuurlijk,
en
ja.
De rest van de ploeg ook, maar vooral Stephen Curry.
Ja, natuurlijk. Ja,
die mens zou eigenlijk 10 keer zoveel verdiend moeten hebben door wat hij heeft opgeleverd. En ja, dat was een NBA-ploeg en die gingen geld verdienen. Maar als je kijkt naar hoe Golden State de 40 jaar daarvoor is geweest, het is dankzij Curry dat nu een merk is geworden.
Mm-hmm.
En dat we kijken nu, als je nu naar de winkels kijkt waar dingen van NBA verkocht worden, je ziet dingen van Golden State liggen, maar je ziet nog altijd zaken van de Bulls liggen.
Ja.
Dat is puur door wat Jordan heeft gedaan in de jaren 90.
Ja, ja, ja.
Puur daardoor.
Dat is waar.
Over 20 jaar...
Oh, Marcus Fizer was toch ook...
Absoluut, Marcus Fizer. Maar over 20 jaar gaat er nog altijd dingen van de Warriors liggen, ook als die niet meer relevant zijn. Puur door wat Curry gedaan heeft.
Dat is waar.
Net zoals Cleveland.
Ja.
Dat is puur door wat LeBron gedaan heeft.
Cleveland is inderdaad wel een heel frappant voorbeeld.
En dan zouden die eigenlijk gewoon nog veel meer geld voor moeten krijgen.
Ja,
als je het zo bekijkt.
In die zin wel, ja.
Zij
hebben
ervoor gezorgd dat die club zoveel verdiend heeft. Ja, dan is het misschien logisch dat zij er ook voor beloond worden.
Ja, dat is waar. Absoluut.
En ja, het is veel geld. Maar ja.
Het is heel veel geld.
Zijn mensen willen er ook voor betalen om eruit te gaan kijken. Hè? Komt er ook bij.
Het is dan, hè.
Frederik, heb je nog iets dat je wil vertellen?
Eigenlijk niet.
Nee?
Ik ben uitgeklapt. Iets dat ik iets wil vertellen.
Over iets van de NBA, hè?
Ah, over iets van de NBA.
Ja, het is een NBA-podcast.
Nee, dan ben ik uitgeklapt.
Nee? Okay.
Ik denk, ik weet niet, had ik nog iets gezegd of iets doorgestuurd?
Ik denk het niet. Denk het niet.
Zeg, voilà, gezegd.
Maar niet alle afleveringen moeten 3 uur duren. Soms kunnen we ook ons beperken tot 1,5 uur.
Ja, ik vind dat je er gemakkelijk van afmaakt ermee, maar...
Mensen moeten ook een beetje geïrriteerd zijn al intussen van mijn half verkouden stem waar ik mezelf aan zit.
Dat geloof ik niet, Dennis.
Kijk.
Dennis Golden Pipes, zei het.
Het hangt in de lucht. Het is heel vervelend. Nog eens oproepen. Als je nog geen Exynos hoodie hebt besteld, ga naar midfoor.be. Bestel ze, want nu zijn ze opnieuw beschikbaar in L, XL en ook in XXL. Dat was nog niet het geval. Dus dat kan je vanaf nu wel doen. Het is een heel toffe. Dus zeker bestellen.
Ja, en koop ook gerust De Morgen of Humo, als je meer van mij wilt lezen. En ik heb ook nog altijd 2 boekjes, zelfs 3 boekjes, maar 1 daarvan is het vermelden niet waard. Mijn biografie van Mark Wilmots zal me niet per se vermeld worden. Maar
heb je een biografie van Mark Wilmots geschreven?
Maar dan is, hoe lang kennen we elkaar nu? En dat je dan nu pas... Dat al jaren op je boekenkast moeten staan. Nee, dat mag je negeren. Die vinden waarschijnlijk op tweedehands nog wel ergens. Maar het boek Naarland en het boek is beter, zijn nog altijd te koop bij de betere boekhandelaar.
Biografie Mark Wilmots, zo heet hij.
Is het nog echt aan het opzoeken?
Tot de laatste minuut.
Voilà, alsjeblieft.
Wanneer heb jij die geschreven?
Ik heb hem geschreven in 2013 en begin van 2014 in de aanloop naar 2K in
Met Brasilien. Samenwerking van Mark?
Nee.
Ah nee, gewoon... Echt?
Want Mark Wilmots, dat heb ik gehoord van de uitgever, zou ons nog schijnt nog een proces willen aandoen, maar omdat hij zelf niet betrokken was. Maar dat moet blijkbaar niet. Je mag gerust iets schrijven over iemand.
Hoeveel leugens staan erin?
Oh,
hoeveel procent?
Chockvol. Chockvol.
Je hebt geschreven dat hij een goede trainer was.
Ik had geschreven, Mark Wilmots is een centrale verdediger van 1,95 meter. Nee, dat was...
Bij Schalke 03.
Nee, dat was een opdracht van uitgeverij De Bezige Bij in der tijd. Die wouden iets doen rond het WK. Maar alles wat dat... De officiële rechten zaten bij een andere uitgeverij. En zo zeiden van... Maak dat zo wat persoonlijk. Schrijf u zelf daar zo wat in. Wat is uw ervaring met die met dat WK in 2002 in der tijd? En zo dat soort dingen. En dan maak er dan op die manier zo een soort biografie van.
Uitgeverij De Bezige Bij.
Een grote... Dat is een grote uitgeverij. Ja, maar ik een belangrijke...
Een naam.
Een goede naam, een goed merk. Maar dus die niet kopen, allee, dat levert me ook nog wel iets op. Maar de twee anderen vind ik, daar ben ik nog enigszins fier op.
Oké, Frederik, bedankt om nog eens langs te komen. Het was heel plezant.
Gedaan.
Wij zijn er volgende week opnieuw. Dan zitten de mannen van de Chaotic 4 hier nog eens samen. Dan komen Niels, Stijl en Jocke langs. En dan gaan wij het uitgebreid hebben over alles wat er de afgelopen weken is gebeurd. En gaan we ook praten over de ploegen die wij hebben moeten... Club watchen. Ik had de New York Knicks en de Dallas Mavericks gekozen. Toffe match om te bekijken.
Dat
ik heb heel veel toffe dingen gezien. Dus dat wordt tof. Dat gaan we dan uitgebreid bespreken. Ik weet niet meer welke ploegen zij allemaal hebben gekozen. Ik weet, Shokan had ook Portland. Dus die mag het over Toumani Kamara hebben. En er komen binnenkort ook nog jonge talenten langs. Meer ga ik nog niet verklappen.
Frederik de Bakker.
12 april.
Sorry.
Dat is voor 12 april. Dan komen die langs. Dus het wordt tof. En op 19 april is er de playoff preview.
Uitstekend.
Het gaat rap. Echt, de playoffs beginnen over 3 weken, Frederik.
Echt, hè?
Dat is waanzinnig. Goed, bedankt voor het kijken, luisteren. Geniet van het weekend of van de week. En tot volgende week. Salut.
Oeh, Naarland.